Oké. Ja, goedenavond iedereen. Welkom terug op het gemeentehuis. Zeker en vast een paar dienstmededelingen. Het register van de aanwezigheden ligt buiten. Ik weet niet dat iedereen het gezien heeft, maar en ingevuld heeft. Eén dingetje voor de opname. Alles wordt opgenomen, maar enkel wie dat in de micro spreekt. Hè. Niet vergeten, als je tussenkomt zonder micro aan te zetten, wordt dat niet opgenomen. En dan nog iets over de toestand. Als dat een beetje moest uit de hand lopen, dan zullen we even schorsen. Hè. Moest onze CO2-meter even te hoog zijn, wou dat al wel in doog. De wifi-code. Ah, is dat de nieuwe wifi-code of zo? Oude. Ah ja, degene die er nog niet bij waren sinds 2 jaar, ja, dat is waar, die hebben dat misschien niet. Ja, dat is waar. En dan zijn er 3 mensen verontschuldigd. Ik veronderstel dat de anderen nog eraan komen. Meneer Sleutmans is verontschuldigd, meneer De Greef en mevrouw Marcel. Die komt nog. Oké, voilà. Oké, en dan beginnen we met de OCMW-raad, ook wegens het financiële aspect van deze vergadering. Dus voor de OCMW-raad het eerste agendapunt zijn de notulen van de raad van 29 juni. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Tweede agendapunt, de aanpassing van de meridianenplanning en vooral de wijziging van het budget voor 2022. Ik geef het woord aan meneer De Kropper.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Dus u weet dat wij deze vergadering van de OCMW-raad voor de gemeenteraad plannen omwille van het feit dat het OCMW-budget eerst moet goedgekeurd worden omdat het deel uitmaakt van, of het OCMW deel uitmaakt van de gemeente. Het zal u misschien verwonderen dat wij hier in de maand september met een budgetwijziging zijn. Vandaar toch even een toelichting. Die toelichting geldt natuurlijk ook voor de gemeente straks en ik ga ze geen 2 keren dan moeten doen. U weet dat wij een budget hebben goedgekeurd voor het werkjaar 2022 vorig jaar in de maand december. U weet wellicht dat wij allemaal, bedrijven, gezinnen, maar ook gemeenten, zijn geconfronteerd vanaf de maand februari, vooral met sterk gewijzigde economische en financiële situatie. Er is de hollende inflatie, dat vooral een effect heeft op de stijgende bezoldigingen, de pensioenen, de loonkosten ook van de samenwerkingsverbanden. Wij hadden bijvoorbeeld voor de personeelskost een stijging van 2% voorzien, dus 1 indexaanpassing. Vandaag gaat het al over 4, misschien wel 5 aanpassingen, dus dat is een stijging met 10%. Ook de energiekost is exponentieel gestegen. Het gaat over verhogingen van maal 3, maal 4, waar ik straks weer iets kan over tonen. En dan zorgt natuurlijk ook de marktschaarste voor stijgende materiaalprijzen, waarbij we te maken krijgen met aanpassingen niet alleen van verkoopprijzen, maar ook van raam- en andere overeenkomsten. En ook van de gunningen spreekt men vandaag dat er tot 14% mag bijgevraagd worden volgens nationale afspraken. Er zijn natuurlijk ook de bijkomende hulpvragen ten gevolge van die crisis bij het OCMW. En in het bijzonder de aankomst van een reeks Oekraïnse vluchtelingen die dus ook hun impact hebben op de OCMW-werking. Als collegevast bureau hebben wij natuurlijk niet willen wachten tot het einde van het jaar om daarop te reageren. En eigenlijk al in de maand april, mei zijn wij op regelmatige basis beginnen reageren, evalueren en anticiperen op enerzijds het bestaande budget en anderzijds de confrontatie met de nieuwe situatie. Normaal, zoals ik al zei, hadden wij een budgetaanpassingen voorzien in de maand december. Dat is elk jaar zo. Precies omwille van die sterk gewijzigde situatie zijn wij hier vandaag voor de eerste keer met een budgetwijziging in het jaar 2022. Het is belangrijk dat een budgetwijziging dat wij in de loop van het jaar hier voorstellen ook alleen maar zijn impact mag hebben op het lopende jaar. Dus het decreet laat niet toe om de gevolgen van vandaag voor 2020 al door te trekken, te extrapoleren naar de volgende jaren van het meerjarenplan. Dat zullen wij in de maand december doen, wanneer wij met budgetwijziging 2 en de nieuwe meerjarenplanning eraan komen. Ik ga nu even naar de specifieke situatie van het OCMW. Het is belangrijk om te zeggen dat in deze budgetwijziging er geen inhoudelijke wijziging is aan de strategische nota. Je zal dus geen enkele prioritaire doelstelling of andere doelstellingen of actieplan of concrete actie vinden waar een wijziging aan gebeurd is. Het gaat dus voornamelijk over aanpassingen in de financiële nota. Ja, onder andere, ik heb het daar straks al genoemd, de stijging van de personeelkost voor de gemeente en voor het OCMW, dus die 8 in plaats van 2%, de stijging van de energiekost. En hier toon ik u toch wel het tabelletje voor, specifiek voor al wat onder het OCMW-beheer valt, dus sociaal huis, de CEDER, nog een aantal andere, de kinderopvang enzovoort. Dus daar hadden wij een oorspronkelijk budget voorzien van €137.000, ik rond af, als energiekost voor gas en elektriciteit. We moeten daar een verhoging inschrijven van €355.000, wat ons brengt op net geen 500.000 energiekost voor die OCMW-gebouwen. Die getallen hebben we niet uit onze mouw geschud. Die zijn er op basis van simulatietools die onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, ons ter beschikking stelt. En wel degelijk is rekening gehouden met het feit dat het vorige jaar niet het juiste referentiejaar was, namelijk omwille van corona. In sommige gebouwen minder, in andere gebouwen meer energieverbruik, omwille van het openzetten van ramen bijvoorbeeld. Daar is dus rekening mee gehouden. Dus we kunnen ervan aan dat dit een vrij correcte budgettering is vanuit het Vlaams Energiebedrijf. Met deze kanttekening weliswaar dat wij werken met dagprijzen, zowel voor gas als elektriciteit. En dat dus eventuele bokkensprongen van de volgende maanden wel fors kunnen doorwegen, omdat dat inderdaad de maanden zijn waarin we het meest energie verbruiken. Daarnaast is er dus ook een stijging te merken in de individuele hulpverlening, dus een van de hoofdtaken toch van het OCMW, waar we oorspronkelijk een uitgavenbudget hadden van €874.000 voorzien, dat we nu hebben opgetrokken tot bijna 1,4 miljoen. Maar dat manifesteert zich ongeveer op dezelfde manier ook in de ontvangsten. Dat is dus bijna een budgetneutrale operatie. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het feit dat de grootste reden voor de stijging heeft dus te maken met Oekraïnse vluchtelingen. En daarvoor ontvangen wij eigenlijk een bijna volledige subsidiëring. En ook met de leeflonen, maar ook die zijn eigenlijk grotendeels budgetneutraal. Vandaar dat we dat dus in de individuele hulpverlening in de getallen nog niet echt merken. Ik had, want die vraag is er terecht, denk ik, bij jullie, van ja, zijn er werkelijk zaken merkbaar, het effect van de crisis op hulpvragen? En dus heb ik aan onze diensten vorige week nog een kort overzicht opgevraagd. Ja, een van de parameters is daar het leefloon. En dus hier is telkens gekeken naar de periode vorig jaar, dus de eerste 6 maanden van vorig jaar vergeleken met de eerste 6 maanden van dit jaar. En dan zie je dat we dus 18 leefloners extra hebben. Dat wat betreft de Oekraïners, we 39 dossiers meer hebben dan vorig jaar in dezelfde periode. Toen waren er dat 8, nu zijn er dat 47. En ook al is dat financieel niet onmiddellijk zichtbaar, die dossiers betekenen echt wel een zware dossierlast voor de OCMW. In de opvang, de begeleiding, huisvesting enzovoort, daar gaat ongelooflijk veel energie naartoe. Wat betreft het energiebudget, dan voor de burgers zal ik het zeggen. De tussenkomsten die gevraagd worden in gas en elektriciteit, maar het gaat natuurlijk nog niet echt over de wintermaanden, dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, van 13 naar 6. Mensen die ook in het bijzonder comité zitten, hebben die tussenkomsten zeker gezien en ook goedgekeurd wellicht. Er is nu nog een nieuwe aanvraag, maar eigenlijk valt het mee in de maand september. De verwarmingstoelage, dat gaat over de stookoliecheck, daar is iets minder dan vorig jaar, maar in september dan, ja, als het stookseizoen begint, zijn er dan wel 7 nieuwe aanvragen gekomen. En dan is er wel degelijk de belangstelling, kom ik in aanmerking voor een sociaal tarief, daarvoor zijn toch heel wat intakegesprekken gevoerd. Ook wat betreft het wekelijks leefgeld, dat zijn dus de kosten voor voeding bijvoorbeeld, daar is dus de vraag naar tussenkomst wel gestegen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de stijgende prijzen van ons winkelkarretje dat we allemaal kennen. De medische budgetten is er een daling te merken, maar daarvan zegt men mij dat wellicht vooral te maken heeft met het feit dat de bedrag dat de patiënt vandaag moet betalen veel kleiner is, omdat er rechtstreeks met de mutualiteit, moet ik zeggen, afgerekend wordt. De paramedische kosten, daar is ook wel een stijging voor. Het grootste deel wordt daar gebruikt voor budget voor kinderen. Maar ook dat is weer budgetneutraal, omdat er dus een federale subsidie kinderarmoede is die dat compenseert. En ook in de huurwaarborg is er een daling, maar dat heeft dan wellicht te maken met het feit dat voor huurwaarborger ook leningen zijn en dat dus de huurder dat bedrag niet meer moet ophoesten. Nu, we weten natuurlijk dat het voor sommige gezinnen en inwoners dat die in een precaire toestand terechtkomen. We hebben dus zelf willen anticiperen, u heeft het wellicht gelezen, maar wij hebben dus zowel in Rondenboskrant als via de website hebben wij artikels gepubliceerd die de mensen moeten helpen de weg vinden, bijvoorbeeld in verband met hulp bij de energiefactuur en ook ondersteuning bij aanvraag van de eenmalige stookoliecheck. Dat wat betreft het OCW, en nu kijk ik even naar de voorzitter. Voorzitter, vindt u het goed dat ik meteen het verhaal van de gemeente eraan plak en dat we dat dan zelfs niet moeten hernieuwen bij de gemeenteraad? Het is immers één budget, maar omdat we het OCW afzonderlijk moeten behandelen, is het denk ik goed dat we het eruit gelicht hebben en nu dus een beetje verder doorgaan. Vanaf nu... Ja, excuseer. Ja. Ja, dat is goed.
Gemeentematerie zijn dan OCW-materie, dus ik wil die vragen dan nu wel stellen, dat is voor mij geen probleem. Maar als we het nu veranderen, wil ik wel mijn vragen kunnen stellen die te maken hebben met andere materie. Dus als dat voor Ulle doorheen mag lopen, is dat voor mij ook goed. Maar,
ja, wat mij betreft wel. Hè. Ja. Okay. Goed, dan wat dan nu volgt is eigenlijk zowel van toepassing voor het OCW als voor de gemeente. Er ligt immers ook een gezamenlijk budget voor. Daarvan heb ik dus al een aantal zaken al vermeld. Onder andere de noodzakelijke wijzigingen die wij hebben moeten doorvoeren in het budget dat vandaag voorligt. In zaken uitgaven, ik overloop ze kort, ze staan in uw tabellen, maar ik ga ze kort overlopen. In zaken exploitatie hebben we de personeelskost, dat zei ik al. Daar moeten we eigenlijk 3, of misschien wel 4 extra indexsprongen of indexoverschrijdingen verwerken. Het is zo dat de loonkost toch wel ongeveer de helft van de uitgaven van de gemeente en OCMW samen betekent. Dus dat betekent zowel de lonen, de pensioenen als de reserves die wij aanleggen voor onze gepensioneerden. Moesten wij dus eigenlijk snel maatregelen nemen en eigenlijk hebben wij in de maand april al op het college en ook dus op het vastbureau OCMW besloten om te anticiperen, niet te wachten tot vandaag. En is er dus uiteindelijk afgesproken dat wij die onvoorziene personeelskost die niet gecompenseerd wordt door nieuwe inkomsten, want u weet de belastingen volgen ook wel de stijgende index, maar vertraagd. De eerste stijgingen in zaken kadastraal inkomen, en die vertegenwoordigen toch 10 miljoen, die komen we pas in 2023 tegen. En de verhogingen in zaken loonmassa personeel, waar de aanvullende personenbelasting op berekend wordt, die gaan we eigenlijk pas terugvinden in ons budget van 24, wat betreft dan de wijziging in 22. Dus vandaar dat er met een duidelijke hiaat zit tussen die twee en dat we dus verplicht zijn om te reageren. U zal dat straks ook zien waarom we die verplichting hadden in de tabel. En we hebben dus uiteindelijk beslist om een hele reeks aanwervingen uit te stellen en ook een hele reeks vervangingen niet door te voeren. Dat heeft ervoor gezorgd dat die stijging van 8% van die loonmassa die wij eigenlijk moeten inschrijven of die wij verwachten, dat we dat eigenlijk slechts terugvinden in een stijging van ongeveer een kleine 40.000 euro, 38.000 euro. Dus dat wil zeggen dat er dus heel wat vervangingen niet gebeurd zijn, heel wat aanwervingen uitgesteld zijn. We hebben daar ook natuurlijk een beslissing aangenomen dat, of bijgenomen dat ja, met een beperkt of een beperkter aantal mensen per dienst het niet mogelijk is om alle vooropgestelde doelen te realiseren. En daar is dus ook de oefening gebeurd en ook bezig om dus te kijken hoe dat we dat kunnen verwerken. Ik vermeld er toch ook bij dat er een extra uitgave in zaken personeel in uw tabellen te vinden is, omdat wij dus in de dienst ruimtelijke ordening en milieu door afwezigheden hebben wij dus moeten beroep doen op consulenten, dus een externe dienstverlening, die toch een 130.000 euro bijkomende uitgave is. We vinden dat, eigenlijk is dat ook een personeelsuitgave, maar we vinden dat niet op dezelfde lijnen terug. Dus dat wat betreft personeel voor 2022... de energie is ja, misschien nog een grotere schok in percentages dan toch. Ja, daar kunnen we vandaag stellen dat globaal gezien de gemeente, het OCMW en dus ook inbegrepen, want dat zit erin verwerkt, de AGB-gebouwen, een stijging moeten noteren in dit budget van een uitgave gas, elektriciteit en stookolie, waar dat nog nodig moest zijn, van 1 miljoen naar 3 miljoen. En ik heb het al een paar keer gezegd, het meest voor de hand liggende voorbeeld is dan die straatverlichting, die van 0,4 miljoen per jaar of 400.000 euro naar 1 miljoen zou stijgen. Het is dus duidelijk, en ik kan dat misschien in één adem mee vertellen, dat wij met de oefeningen van vandaag, dat wij er eigenlijk ja, een vervolg moeten aanbreiden en breien. En dat wij als college bezig zijn in overleg met onze diensten om dus die besparingen niet alleen derde trimester 2022 zoveel mogelijk te realiseren, ook in zaken energie, maar ook om te kunnen doortrekken naar 2023. En dus in die zin, ik heb dat straks op het AGB ook al gezegd, hebben wij toch een aantal beslissingen al genomen in uitvoering van wat energie betreft. Ik heb daar straks al een paar getallen vermeld. Hier zie je die opnieuw staan. Dat gaat dus over de totale energiekost voor de gemeente. Dus hier zie je die 1,2 miljoen staan, het oorspronkelijk budget. 2 miljoen verhoging, waardoor we eigenlijk uitkomen op bijna 3,3 miljoen. De elektriciteit van de straatverlichting heeft u ook ergens in uw tabelletje teruggevonden. Ik vermeld ook nog andere zaken als monumentenverlichting en zo. Wat hebben wij, ofwel zit er in voorbereiding, ofwel in uitvoering? Enerzijds, ik noem het een aantal outdoor maatregelen, is er de straatverlichting. Daar stemmen we ons eigenlijk af over het plan van Fluvius. Het is te zeggen, en u kan dat hier zien, er zijn eigenlijk twee opties om op korte termijn de straatverlichting deeltijds te doven. Dat is enerzijds via de zendzones of de stuurzones die de gemeentelijke grenzen overschrijden. Die oplossing is snel implementeerbaar. Maar dan, als u deze kaart bekijkt, dat is een uitknip van het volledige plan van Vlaanderen. Het is misschien niet zo goed leesbaar, maar toch. Dan ziet u, dit zijn de lijntjes van de gemeentegrenzen en de gearceerde delen zijn dus de elektriciteitsgrenzen, de schakelzones zal ik het maar noemen, dat die dus niet samenvallen met de gemeente en dat het dus van belang is dat de verschillende gemeenten daarover afspraken maken. Want als die afspraken er niet zijn, dan is die oplossing niet zo snel implementeerbaar, want dan moet er op cabineniveau geschakeld worden. Dus dat wil zeggen een veel kleinere schaal, dus veel meer manueel werk en is zeker minder snel inzetbaar. Ik kan daar alleen nog op dit moment aan zeggen dat de burgemeesters daar heel kort op de bal spelen, dat er gedurig overleg is en dat wij op vrij korte termijn met een oplossing naar voren kunnen komen. Wat betreft De andere elementen van de energie, daar hebben wij dus al een aantal beslissingen over genomen. Bijvoorbeeld de monumentenverlichting en de fontein in onze gemeente. Die gaan wij volledig doven, volgend op de nacht van de duisternis. Op 10 oktober is dat. Dus dan geen licht meer op kasteel, kerken en andere straatmonumenten. Indoor, in onze gebouwen, hebben wij dus een beheersplan energie patrimonium voor gemeente OCW en AGB goedgekeurd op het college. Het is eigenlijk goedgekeurd op het college van, of is eigenlijk goedgekeurd op 27-9, in die zin dat wij al de finale beslissing vorige week genomen hebben op het college. Maar de startdatum van die maatregelen was gisteren. Dus gisteren is er een ruim schrijven geweest vanuit de algemeen directeur naar alle mogelijke diensten met de verdere communicatie daar rond. Dat is er niet zomaar gekomen. Wij hebben voorafgaand, want dat vraagt wel wat tijd, we gaan dat niet in detail bekijken, maar wij hebben dus voor al onze gebouwen hebben wij eigenlijk een grondige analyse gedaan waarbij wij de manier van verwarming, de mogelijke kringen, het referentielokaal waarin bijvoorbeeld de thermostaat staat. We hebben ook gekeken hoe wordt, is er warmwaterbereiding en hoe. En wat zijn de mogelijke besparingen. En daar hebben we dan per gebouw of per onderdeel van een gebouw afspraken gemaakt over maximumtemperaturen. En dan eraan gekoppeld natuurlijk ook nog van niet alleen de afspraken, maar hoe gaan we ze realiseren. Dit heeft dan globaal tot volgende afsprakennota geleid. Dat wij in zaken elektriciteit, en dan gaat het voornamelijk over licht in de gebouwen, dat wij daar afspraken hebben gemaakt. Het zogenaamde nuttig licht is een term die we gebruikt hebben. Wat betekent dat wij er moeten voor zorgen dat er enkel op de plaatsen waar mensen zijn licht brandt. Voor sommige gevallen is dat makkelijk omdat het geautomatiseerd is. Op andere moet dat via afspraken, via sensibiliseren en mogelijk ook kleinere investeringen. Ik denk aan het plaatsen van sensoren in schakelaars enzovoort. Maar wat zijn de concrete afspraken? Dus grosso modo, in de burelen, in de scholen, werken we met een maximumtemperatuur van 19 graden overdag, 's nachts 15 graden. De sportzalen, omdat dat zalen zijn waarin wordt bewogen, 17 graden overdag, 15 graden 's nachts. Deze toepassingen van deze besparingen leveren ons 5-7% op die energiekost op. Dat is wat men ons voorgerekend heeft. Waar gaan we dat niet toepassen? Dat is op de plaats waar de meest kwetsbaren in onze gemeente zijn. Dat is namelijk in het woonzorgcentrum en ook in de groepsopvang, waar we dus de 22 graden overdag bewaren. Een deel van, van de toepassingen zijn vrij makkelijk te realiseren, omdat wij enerzijds bijvoorbeeld alle AGB-gebouwen, maar ook de CEDER zit erin en de Meent, hebben wij in een energieprestatiecontract gestoken, waardoor het dus vrij makkelijk is om de nieuwe voorwaarden door te geven. Die worden dan geprogrammeerd en die kunnen quasi onmiddellijk van toepassing zijn. We hebben nog een aantal andere gebouwen die via een andere firma, Cofili, en ook bijvoorbeeld het schoolgebouw in Alsenberg, DBFM-gebouw, wordt van op afstand geregeld op basis van de temperaturen die wij door zijn. Daar is het eigenlijk simpel. Daar moeten we gewoon de cijfers doorgeven. Er zijn een aantal gebouwen waar de communicatie, de sensibilisering en ook de uitvoering wat moeilijker is, wat een paar dagen langer of weken langer kan duren. Maar alles is eigenlijk doorgegeven. We hebben ook nog dezelfde oefening gedaan naar ons wagen- en machinepark. Daar is een eenvoudige raadgeving natuurlijk, zuinig rijgedrag. En daar moet ook gekeken, of daar zijn we ook aan het kijken, naar een optimalisering naar de loop van de volgende maanden en ook in 2023. Dit voor wat betreft het energieverhaal. Daarmee kan ik u dus in één adem meegeven dat het niet alleen gebleven is bij het vaststellen van de problematiek, maar dat we kort op de bal hebben willen spelen, zodat jullie gerustgesteld zijn dat we geen maanden verliezen. Daarnaast, en dan zit ik terug bij de uitgaven, ga ik verder met... Ja, we hebben natuurlijk ook heel wat overdrachten en subsidies die ook gaan stijgen, zeker als er een personeelsplaatje aan ligt. Denk aan de brandweer. Vanuit het overleg met de politie hebben we kunnen horen dat in principe de rekening, zal ik het maar zeggen, of de kostprijs personeel deze legislatuur binnen de gemaakte afspraken kan blijven. kan misschien straks de commissaris iets meer over zeggen als hij dat wil. We worden ook geconfronteerd met brieven van aannemers, zelfs voor gunningen. Denk aan de CEDER, denk aan scholen, waarin ondanks de gunningen er hogerop op federaal niveau afspraken gemaakt zijn binnen de overkoepelende organisaties, dat er aanpassingen in de kostprijs, niet enkel op de materialen, maar tot 14% mag toegepast worden. Dat is geen verplichting. Daar gaan we nog een beetje kijken, omdat een groot aantal van, of toch enkele van onze grote projecten al zijn opgestart, of bijna zijn opgestart, maar waar we dus nog geen concrete brief... We verwachten die eigenlijk ook pas op het einde van de rit. We weten ook dat de volgende jaar of maanden misschien nog iets kan veranderen. Het OCMW op zich, daar hebben we dus een uitgave, dat hebben we straks gezien, en ook de inkomsten stijgen met 500.000. Een belangrijke toch voor gemeentebudget is het feit dat we om het AGB winstgevend te houden, we zijn dat verplicht omwille van de BTW-toepassing op het AGB, we moeten daar een winst realiseren. We kunnen dat niet, aangezien we aan de gebruikers gereduceerde tarieven aanrekenen, als een deel van de opdracht die we het AGB gegeven hebben, maar we zijn wel geëngageerd als gemeente om het verschil tussen winst en verlies daar bij te passen. We noemen dat de prijssubsidie, dat staat straks ook nog op een ander agendapunt op de gemeenteraad. Ten opzichte van de prijssubsidie die we voorzien hadden in het budget, moeten we 114.000 euro extra bijtellen. Dat heeft bijna helemaal te maken met de energierekening van het AGB. Ja, dat zijn de sportzalen, dat is de Lambiek, dat is de DOC, dat zijn de belangrijkste. Het is logisch natuurlijk, zo'n grote gebouwen, dat daar een hogere energieprijs is. Ik dacht dat het iets meer dan 180.000 euro was. We hebben het daar straks op AGB genoemd. Daarnaast zijn er nog in zaken investeringen nieuwe inzichten gekomen, zal ik het maar noemen, die zich vertalen in bijkomende uitgaven. In de rioleringswerken hebben we een extra uitgave die we moeten doen van ongeveer 500.000 in 2022. In de school in Lot, daar zijn we tot nu toe, en we hopen dat het ongeveer gedaan is, geconfronteerd met behoorlijk wat meerwerken. Er zijn al 4 of 5 rekeningen naar boven gekomen. Dat heeft daar vooral, u heeft het in de kranten kunnen lezen, er zijn heel wat ondergrondse massieven gevonden, aan onder andere een schuilkelder, die niet op de plannen zichtbaar waren, waar niemand nog iets van wist. En natuurlijk, wanneer men aan de werken beginnen en de graafwerken beginnen, dan zijn die ondergrondse massieven natuurlijk een knap en lastige post. Dat heeft gezorgd voor meerwerken. Ook in de stabiliteit van plafonds in de gebouwen die op dit moment gerenoveerd worden, en ook van de vloeren, zijn er onvolmaaktheden naar boven gekomen die niet konden voorzien worden en die wij wettelijk verplicht zijn om bij te dragen. En dan zijn er ook nog overdrachten van 2021. Dat wil zeggen, we hebben dat hier in de maand goedgekeurd, in de maand maart bedoel ik. Toen waren dus een aantal investeringen die gepland waren voor 2021, die toen niet uitgevoerd geraakt zijn, waarvan wij de prijs gewoon doorgeschoven hebben naar 2022. Toen, u weet dat nog, u heeft dat goedgekeurd voor een bedrag van 2,3 miljoen. Maar nu moeten we dat natuurlijk bij opnemen als een bijkomende uitgave. Wat betreft de inkomsten vermeld ik toch ook graag dat er een extra onderwijssubsidie is vanuit Aegion voor onze bouwprojecten van 120.000 euro die we kunnen inschrijven, waarvoor dank aan Aegion en de minister van Onderwijs. Wat betreft andere inkomsten, vermeld ik de belastingen. Wij hebben toch al een schrijven gekregen dat dus de indexaanpassingen van 2021... zullen leiden tot een lichte verhoging van de raming van onze personenbelasting in 2022. Dus een stijging met iets meer dan 90.000 euro. Op een totaal van 10 miljoen is dat niet zoveel. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij die vorig jaar omwille van corona fors hebben teruggeschroefd natuurlijk. Hè. In zaken lokale belasting is er ook een stijging. Namelijk, wij hebben al in de rekening van in juni gezien dat dus er meer inkomsten zijn in een aantal lokale belastingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget. Dat was een bedrag van 0,5 miljoen. Als ik alles optel, dat is ook in deze budgetwijziging verwerkt. Ook het gemeentefonds is gestegen. Dat was ook goed nieuws. 45.000 euro meer dan dat we voorzien hebben. En het resultaat van de rekening die we in 2021, juni dan, of in juni 2022 hebben goedgekeurd, die 2,1 miljoen, is natuurlijk ook wat we, iets wat we mee overpakken. Maar we zouden nu denken, waar staan we dan? Wel, daarvoor moeten we eens naar het M2-schema kijken, waarin de evenwichtsvoorwaarden vermeld staan. Ik zal het iets... Dat is wel echt veel te klein. Ja, een beetje zien. Wat? Ja. Goed, zo is het voldoende. Ik weet niet dat dat nog leesbaar is. Nee. Ja. Ik zal in elk geval inzoomen op de belangrijkste dingen. Ik heb er ook al cirkels rondgezet. Het eerste wat wij... Dit is het nieuwe budget. En dit was het budget dat we vorig jaar voorzien hadden. Ik kan het misschien nog wel even vergroten, zolang 2022 zichtbaar blijft. Wat? Ah ja, het scherm is goed. Ja, dank u. Dus hier zie je dat wij in december geraamd hadden dat wij een budgetoverschot of een exploitatieoverschot van 1,3 miljoen zouden hebben. Wat in, in budget niet zoveel is, maar waarvan zich dat normaal in rekening vertaalt toch naar een drietal miljoen euro exploitatiesaldo, wat wij nodig hebben voor onze autofinancieringsmarge goed te krijgen. Ondanks al de maatregelen die we al genomen hebben, denk aan de maatregelen rond personeel, het niet vervangen, het niet aanwerven, komen wij voor de allereerste keer in mijn geschiedenis en in jullie geschiedenis ook op een negatief exploitatiesaldo uit. Min 71.000 euro. Dat is geen geweldig tekort, maar het is wel tekenend. Dat wil dus zeggen dat we daar toch iets zullen moeten aan doen op termijn. Ook het investeringssaldo is fors gedaald. Dat is normaal natuurlijk, want ik heb u daar straks gezegd dat er onder andere de overdracht van de investeringen van vorig jaar hierbij komen en dat er toch in zaken school en Rio-werken wat extra kosten zijn opgedoken. Dus we hadden min 13 en het is nu min 16 miljoen saldo in investeringen. Tellen we die twee op, dan komen we nu uit op min 19 miljoen en we hadden min 11 voorzien. Je merkt dat dat zijn toch wel grote verschillen. Met als budgetair resultaat van het boekjaar min 17 miljoen, terwijl we min 12 voorzien hadden. We hadden natuurlijk een hele groot saldo uit het voorbije jaar. Hier zie je het staan. Die 29 miljoen die we tot nu toe, ik zal maar zeggen, eenvoudig, met eenvoudige woorden op een spaarboek staan hadden, wel, die worden bijna teruggeleid tot een derde ervan, ja, tot 10 miljoen. We hadden toch wel voorzien dat dat nog wat meer zou zijn. Ja, hier staat het, ja, indien we dit natuurlijk uitvoeren. Maar het is in elk geval, je merkt het, een heel grote daling. Maar wat nog dramatischer is, en ik noem het echt wel zo, dat is dat we niet op een negatieve autofinancieringsmarge uitkomen. Op zich is dat geen probleem. Als wij dit vandaag goedkeuren, zal de Vlaamse overheid daar geen probleem rond maken. Want het is eigenlijk het laatste getal van deze legislatuur dat telt. Dus we moeten op het einde van de legislatuur tenminste plus 1 uitkomen. Die autofinancieringsmarge, voor alle duidelijkheid, die zegt ons... Hoeveel geld hebt je over uit uw exploitatie om uw leningen te kunnen afbetalen, zijnde uw kapitaalaflossingen en uw interesse, jaarlijks? Ja, wel, binnen dit jaar hebben we onvoldoende. Op het einde van de rit nog wel, maar u begrijpt, als we wat hier voor ligt, is alleen de impact van de crisis op 2022 en niet de doortrekken ervan van de gevolgen naar de volgende jaren. Daarbij kunnen we zeggen, we hopen dat de energie daalt. Ja, dan zal dat voor een deel oplossen. Maar we moeten wel eerlijk zijn. De stijging van de levensstandaard die zich manifesteert in de personeelskost en de pensioenkost, die wordt niet teruggedraaid. Die gaan we doortrekken en het eindresultaat van 2022 wordt de vertrekbasis van volgend jaar. Op dit moment zegt het... het planbureau... dat we van volgend jaar nog 3 indexsprongen moeten voorzien. We hadden er ook daar maar 1 voorzien. Dus de uitdagingen die zijn nog groot. En dus de oefening die we naar volgend jaar toe moeten doen en waar we het resultaat in december zullen voorleggen, zijn dus nog heel moeilijk. Dus Hier kun je de samenvattingen ervan zien. Ja, dus een negatieve saldo-exploitatie, meer en meer stijging van het saldo, negatief saldo van de investeringen. Dat betekent ook daar dat we onze investeringsinkomsten gaan moeten realiseren. Wat er vandaag in staat als een inkomst, denk aan een aantal verkopen, dat we die effectief gaan moeten doen of we krijgen een probleem. We zien ons budgettair resultaat wegsmelten op 1 jaar van 28 naar 10. En we hebben een negatieve autofinancieringsmarge. Nu, we zijn daar op dit moment niet alleen mee. Het is ook een wereldprobleem. Het is maar heel recent, hè, van 22 september, ik laat het toch wel eens zien, heeft de VVSG een alarmartikel gepubliceerd op zijn website met als titel Autofinanciering smelt weg als sneeuw voor de zon. En hier zie je dus de grafiek van de meeste, van alle Vlaamse gemeenten, waarbij we dus vandaag ten opzichte van 21 en van 20 een enorme daling zien. We zitten op dit moment voor een globaal gemiddelde van €400.000, ja, terwijl we vroeger 1,2 miljoen zijn. Maar de kanttekeningen die ze erbij zetten zijn toch, vond ik zelf ook, heel beangstigend. De uitgaven in exploitatie voor alle gemeenten, is daar een gemiddeld berekend, stijgt met 7,9% en de lokale ontvangsten tot 2,9%. Dus er ontstaat een kloof van 5% die wij niet kunnen dichten, waar dus de uitgaven wel stijgen, maar de inkomsten, denk aan de belastingen, niet volgen. Ik heb het daar straks al gezegd, belastingontvangsten reageren trager. En die berekeningen geven dus aan dat eigenlijk de autofinancieringsmarge of de mate om uw investeringen te betalen, want daar komt het op neer. Als je veel overschet op je rekening, dan betaalt je met geld dat op je rekening staat. Heb je dat niet meer, dan kun je die niet meer betalen. En zou je moeten gaan lenen, maar je kunt niet gaan lenen, omdat je gewoon geen goede autofinancieringsmarge hebt. En voor 2023 verbetert de situatie een beetje, maar daar rekent men ons toch nog voor dat de uitgavenstijging daar met 7,4% zou zijn en de ontvangsten 4,8%. Dus ook daar blijft die kloof ontstaan. En dus de opdracht, ik heb het er zelfs al gezegd, ja, is niet min waar wij allemaal als gemeente voor staan. Wat is onze uitdaging en hoe gaan we het realiseren? Wel, in exploitatie zijn we sowieso verplicht om opnieuw een goed positief resultaat te halen. Dat kunnen we doen door op de inkomsten te spelen en op de uitgaven te spelen. In investeringen, ja, dan moeten we toch wellicht onze investeringsuitgaven opnieuw durven bekijken. Wat we daar gaan mee doen en zeker en vast de inkomsten, zoals ik daar straks al zei, realiseren. Dus de verkopen realiseren. Voilà, ik denk dat ik daarmee rond ben. Voilà, dank u voorzitter, dank u collega's.
Meneer Steyaert, u had de eerste vragen.
Ja, ik zit hier een beetje verveeld dat het CMW-verhaal en het gemeenteraad nu door elkaar lopen. Ik bedoel, ik hoorde hier juist zeggen dat dit gemeentebestuur snel en alert gereageerd heeft op heel deze crisissituatie. Als ik mij goed herinner, was de laatste gemeenteraad juni. We hebben dus juli, augustus, september gehad, 3 volle maanden. En wij kunnen ons alleen maar baseren qua beleid op de documenten die wij krijgen. Wij hebben dus aandachtig de collegeverslagen gezien. We hebben aandachtig dit document gezien. Daar stond niks in over straatverlichting, nergens. De enige maatregelen uit de colleges die naar boven kwamen waren 2 fonteinen dicht doen en de lichten uitdraaien rond 2 kerken. Dus het zal u niet verwonderen dat wij op zijn minst, want als je dat met andere gemeentes vergelijkt, ik bedoel, veel andere gemeentes hebben in augustus, september al gezegd, wij gaan lichten uit doen, wij gaan dit doen, wij gaan allerlei maatregelen doen. Van dit gemeentebestuur hebben wij quasi niks gehoord. En nu in ene keer worden wij hier overdonderd met een aantal maatregelen ter zitting waar wij niks van wisten. Dus u moet begrijpen dat voor ons als oppositie zeer moeilijk is om op deze manier kritisch te kijken naar wat dit bestuur doet en daar op een constructieve manier aan bij te dragen. Dus wij hebben een motie ingediend, een agendapunt ter stemming gelegd, inderdaad om te vragen om eindelijk die lichten uit te doen. En niet alleen om economische kosten, maar ook naar klimaat toe. Dat gaat hier nu als een belachelijke actie voorkomen natuurlijk, want blijkt dat jullie klaar zijn met een plan, maar we hebben dat nooit gezien. Idem dito met het verlagen van de temperatuur. Wij leggen een voorstel voor om die temperatuur overal te verlagen, want wij hebben dan niks gezien. Onze fractie, onze kiezers zijn daarover teleurgesteld. En nu wordt dat hier allemaal ter zitting voorgesteld. Het is zeer, zeer moeilijk om op deze manier, op een serieuze manier, oppositie te voeren. Desalniettemin heb ik de documenten die we gekregen hebben wel degelijk aandachtig bekeken. Ik heb daar toch een aantal vragen over, want je ziet toch op zijn minst in die documenten waar de centen echt naartoe gegaan zijn. Sommige van die vragen zijn louter ter informatie, sommige zijn meer inhoudelijk. Maar ja, dat gaat dus ook over punten die niks met de CNW te maken hebben. Hè. Ik bedoel, ik vind dat een spijtige zaak, maar het is wat het is. Actie 000012. Wij maken gebruik van de gepaste stedenbouwkundige instrumenten. We zien nu eindelijk de getallen ook uit 2021 en 2020. Wij dringen al jaren aan dat dit gemeentebestuur nu eindelijk een keer werk maakt van BPA's en RUPS. Het enige RUP waarmee deze gemeente bezig is, is het Groenblaf Turken. Daar was een budget voorzien in 2021, daar is maar 19.000 van opgedaan. Voor 2022 is nog niet duidelijk, maar ik herhaal nog eens de vraag. Zijn er nu nieuwe BPA's, zijn er nu nieuwe RUPS in voorbereiding? Of is het enige wat we deze legislatuur gaan zien, Blauw-Blaf Turken? Er was ons trouwens beloofd om dat deze keer te behandelen. Dat ligt weer niet op de tafel, daar is blijkbaar weer vertraging opgelopen. Dat is mijn eerste vraag.
Dus wat betreft RUPS, hè, kan ik u zeggen dat wacht, de volgende, een ogenblik. Er zijn een zestal RUPS in voorbereiding, hè, dus niet alleen het Groenblaf Turken.
Dat is de eerste keer dat we dat horen, collega.
Ja, het is in voorbereiding. Al wat we voorbereiden moet niet noodzakelijk op de gemeenteraad komen. Een ogenblik, ja, ik moet het even zoeken. Oké, dus er is een RUP in voorbereiding voor kernafbakening. Er is een RUP in voorbereiding wat wij noemen Lot Zuid. Er is een gewestelijk RUP voor de Vallei van de Zennebeemten. Er is ook een RUP voor open ruimte in voorbereiding. Sommige staan in hun kinderschoenen, andere staan al verder. Maar zoals dat je zult zien later in de gemeenteraad, wij hebben assistentie gevraagd van Haviland omdat we personeelsproblemen hebben in ruimtelijke ordening. En dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom we trager gaan dan voorzien.
Dan heb ik een meer informatieve vraag. Dat gaat over die bijkomende uitgaven voor de riolering. Kunt u even toelichten wat dat juist is? Want die bedragen die inderdaad hier onder actiepunt 32 staan, wijken zwaar af van degene die historisch in de tabellen stonden. Waar zit dat verschil juist?
Ja. Dus voor de rioleringsprojecten zijn er eigenlijk twee soorten subsidies. Wij hebben ons eigen aandeel van de gemeente. Bij elk project zien we dat hier. Daarnaast zijn er Aquaria-subsidies. Dat zijn de subsidies die eigenlijk dienen voor de riolering zelf en voor het stuk weg boven de riolering. Ja, en dan hebben we de Intervia-subsidies. Eigenlijk een rechthebbende spaarpot die bij FARI stond, voor het deel van de werken niet boven de riolering. Dus het stuk straat naast de riolering, voetpaden of eventuele fietspaden. Dat is een historische spaarpot waar een einde aan gekomen is. En wij moeten dus voor 2021 moeten wij daar ongeveer een factuur van 600.000 euro. Komt altijd met vertraging, omdat dat ook op FARIS eerst in de jaarvergadering moet goedgekeurd worden. En dus ook voor de volgende jaren, we kunnen daar eerlijk in zijn. We zullen het ook wel zien bij de meerjarenplanning in december. Is er dus in totaal nog iets meer dan 2,5 miljoen waar wij nog op subsidies gerekend hadden en waar wij dus die niet zullen krijgen, omdat die subsidie een uitdovend karakter heeft. Dus dat was niet voorzien en we gaan dat dus verwerken. Dus nu, wat nu in deze budgetwijziging staat, is eigenlijk het bijpassen van het tekort van 21, omdat er daar nog een factuur van opgedoken is. En we weten nu ook uit de volgende tabellen dat daar geen subsidie mee te verwachten valt. En dus daarvoor zullen we dus ook, in, ja, zoals ik zei, in december extra 2,5 miljoen als investeringsuitgaven voor de gemeente moeten voorzien.
Ik heb nog een vraag op pagina 19. Leegstandsbeleid bedoelt bij belaste leegstand. En als je naar die bedragen kijkt die binnenkomen, die zijn altijd significant hoger als wat er historisch begroot is. We hadden daar 80.000 euro per jaar voorzien. Maar 205 in 2020, 168 in 21, 110 nog nu. Over hoeveel woningen... Allee, blijkt dus te werken, hè, want die belasting neemt af. Dat is een goede zaak.
Ja.
Maar over hoeveel woningen spreken we dan? Dat is een luiter, heb je daar een idee van? Dat is een informele vraag ook.
Ik stel voor dat we dat opvragen, dat we het juiste getal geven, maar ik projecteer het hier even. Ik heb gezegd, bij de inkomsten, lokale belastingen heb ik het toen genoemd. In uw tekst, in uw nota, vindt u daarover een opsomming. Onder andere de lichtreclame, milieubelasting enzovoort. Maar daar vindt u ook de leegstandbelasting in. En daar ziet u dat wij wel degelijk kort op de bal spelen. Want nu merken we voor 2022 dat we 30.000 euro meer zullen inschrijven dan verwacht. Dus we moeten daar eigenlijk... Ja, telkens verandert dat en we proberen dat zo juist mogelijk te houden. Hadden we die tussentijdse budgetwijziging niet gedaan, dan hadden we dat gewoon in december bijgestuurd. Maar ik denk aan die lijn, kunt u zien, het is een opsomming van alle grote wijzigingen in lokale inkomsten, lokale belastingen, zoals u daar ziet. Hè.
Dan heb ik nog een laatste vraag, en dat hoort bij de titel van punt 189. We maken werk op afspraak maximaal mogelijk. Maar als ik juist ingelegd ben... Als je op het gemeentehuis wilt zijn, kun je dat op dit moment feitelijk alleen nog maar, bijvoorbeeld op de dienst burgerlijke stand, op afspraak. Dus je kunt daar niet meer zomaar binnenvallen. En ik zie dat in andere gemeentes ook. Ik versta dat dat met COVID zo was, maar is het de bedoeling van dat zo te houden? Of gaan wij terug de mensen toelaten om op een zaterdagmorgen binnen te vallen en een nieuw paspoort te vragen?
Ga jij de kantoor nemen?
Ja, vanaf 1 oktober gaan we dat heel duidelijk stellen. Het principe wordt op afspraak. Woensdag is het niet op afspraak. En wat klassiek de burgerlijke stand betreft, dus een dienst burgerzaken, gaan we ook een snelloket hebben waar men voor, ik zou zeggen, de dagdagelijkse dingen onmiddellijk kan bediend worden. Je mag wel niet vergeten, ik ga een concreet voorbeeldje nemen van een rijbewijs. Je moet een afspraak maken voor je rijbewijs aan te vragen. Je moet geen afspraak nadien maken om uw rijbewijs te komen halen. Dat gaat via het snelloket. Waarom die afspraken? We stellen dat in heel wat geledingen vast. Dat mensen zijn daar zeer tevreden mee, omdat je op dat ogenblik dus ook geen files hebt. Ik moet zeggen dat de afspraken zeer goed werken en de bevolking daarover wel tevreden is. Hetzelfde doet zich meer en meer voor, zelfs bij huisartsen, bij manier van spreken, waar men vroeger met 15 in de wachtzaal zat. Ook daar is dat gedaan. Dus in die zin spelen we mee. Maar op woensdag kan het nog altijd zonder afspraak. En laat ons zeggen, burgerlijke stand is daarin zeer breed, want ja, er zijn dingen die in die ene keer relatief snel moeten gebeuren ook.
Ja, ten slotte wil ik jullie heel veel energie en moed wensen om naar dat budget te kijken. En we kijken vooral uit naar welke prioriteiten in die budgetten naar voren gaan komen. Ik bedoel, dat wordt een zeer boeiende oefening om dit boekje te vergelijken met het boekje dat we binnen 2 maanden gaan zien en hoe die prioriteiten verschuiven. Dus het wordt interessante literatuur. Dank u.
Ja. Bedankt Jan voor de goede moed die ons wijst, maar ik wil nog één ding toch nuanceren. Als u zei dat de buurgemeenten en andere gemeenten er allemaal al veel verder mee stonden, er zijn inderdaad wel wat publicaties gelezen, er staan er nog op internet. Ik verwijs u eens naar de editie Payot, waar je nog de maatregelen van buurgemeenten kunt lezen, maar die zijn helemaal niet concreet. We gaan dit, we gaan dat, we zullen zus, we zullen zo. Wij hebben er hiervoor gekozen en ook zeer open te zijn dat wij wel degelijk een resultaatverplichting hebben afgesproken en dat wij wel degelijk ons huiswerk in de voorbereiding zeer goed gedaan hebben en dat wij nu ook durven concrete data te zetten. Monumentenverlichting gaat uit. Straatverlichting, daar hebben we nu het moeilijke traject geschetst. Moest het van ons afhangen. Het was al lang geregeld geweest, maar dus daar zijn we aan vast. Dus, maar
en u
wil daar
toegeven dat het niet even eenvoudig is om oppositie te voeren in deze omstandigheden? Ook niet, hè?
Dat begrijp ik dat u dat zegt.
Ja, prima. We zullen eerst en vooral over dit punt stemmen. Ja, nee, niemand heeft zijn... Ik veronderstel dat er geen vragen meer zijn. Ik heb niemand zien teken doen, dus kunnen we stemmen.
Eerst
over de OCMW. Over de OCMW-raad. Puntje 2, aanpassing van het miljardplan voor de OCMW.
Stemmen, hè?
Ja.
De begroting, ja.
Ja, straks zullen we stemmen voor de gemeente, omdat er nog eens terugkomt, datzelfde punt, maar voor de gemeente komt dan terug. Dus enkel OCMW nu, ja.
Ja.
Sorry, ja voor het OCMW.
Ja.
Ja.
Dan kunnen we naar agenda punt 3. Ah nee, de directeur zegt me iets dat de uurregeling van de loketten al op de website terug te vinden is. Prima. Dus derde agendapunt, goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling vanaf oktober. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, dat geldt dus ook voor de gemeente. Ik zal het dus nu uitleggen voor het OCMW, maar het statuut van het OCMW-personeel en het gemeentepersoneel is hetzelfde. Dit hier, de rechtspositieregeling, of wat men ook kortweg het statuut noemt, is een zaak die voor een stuk bediscuteerd wordt op hoger niveau, op Vlaams niveau, maar ook plaatselijk. We kunnen zeggen dat plaatselijk de syndicaten ons daarin gevolgd zijn en dus gunstig advies hebben gegeven wat de rechtspositieregeling betreft. Maar ik herhaal, heel wat van die dingen worden op Vlaams niveau beslist. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste wijziging van artikel 200, namelijk de eindejaarstoelage. De eindejaarstoelage die dus in het variabel gedeelte stijgt van 2,5% naar 3,6%. Met andere woorden, toch wel de moeite. Een tweede zaak is dat uiteindelijk de eindejaarstoelage kan gebruikt worden in een systeem van fietsleasing. Dat betekent dus dat je voor een stuk, wanneer dat je het wenst, je eindejaarstoelage niet in centen kunt vragen, maar dat je ze kunt gebruiken voor een fiets te leasen voor een gedeelte. Ook hier komen wij dus tegemoet aan een vraag die wij toch nogal wat gekregen hebben. Vooral fiscaal komt dit aan de mensen beter uit, omdat het ene belast wordt en het andere niet. Dan krijgen we de premies en de geschenken. We gaan dus de mensen proberen toch ook ergens te belonen voor een vorm van trouw aan de gemeente. En daarvoor dus dat we, ik geef een voorbeeldje, €100 geven bij 25 jaar effectieve dienst en €125 bij 35 jaar effectieve dienst. En zo ook uiteindelijk allerlei kleinere dingen. Pas op, die vallen altijd binnen het niveau dat ze fiscaal dan ook geen problemen stellen. En dan krijgen we nog een heel belangrijk pakket. Ja, dat is minder belangrijk, namelijk het omstandigheidsverlof en dan meer bepaald het vaderschapsverlof dat dus wordt uitgebreid en waarin wij dus ook zijn overeengekomen om de fameuze 11e tot de 15e dag 100% uit te betalen in plaats van 87,5%. 87,5% lag vast, dat moest. Wij gaan in de derde week tot 100% dus in het vaderschapsverlof. Dus in die zin zijn dat de belangrijkste dingen die in de rechtspositieregeling staan. Ik kan alleen maar zeggen dat dat voor 99% toepassing is van Vlaamse regelgeving. Op hoger niveau onderhandeld geweest is en op lager niveau gaat het dan over de commas. En ik heb dus een comma meegegeven.
Iemand vragen erover? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt... De aanpassing van het arbeidsreglement.
Ja, ook de aanpassing van het arbeidsreglement is dus terugbesproken geweest. Ook hier hebben wij overleg gehad, het wettelijk verplicht overleg met de syndicaten. En we moeten zeggen dat wij ook daar een gunstig advies vanwege de syndicaten hebben gekregen. Ik ga even in het kort de grootste puntjes aanhalen. Voor eerst is het mogelijk om steunzolen te krijgen als men steunzolen nodig heeft op medisch vlak. Dat men op dat ogenblik dus ook op een tussenkomst van de gemeente kan regelen voor de terugbetaling van die zolen. Moet natuurlijk wel aanvaard worden door de arbeidsgeneesheer. Dan krijgen we een bij een arbeidsongeval en een ongeval weer van hem naar thuis krijgen we een verduidelijking van de manier van werken die men moet doen om deze zaken aan te geven. We proberen dat dus iets eenvoudiger te stellen, dat de mensen beter weten waar ze aan toe zijn. Er zijn van tijd mensen die het verschil niet kennen tussen ziekteverlof en een verlof naar aanleiding van een arbeidsongeval. Maar dat zijn wel heel degelijk andere punten, ook andere dingen die uitbetalen. Ja, een arbeidsongeval wordt niet door dezelfde instanties uitbetaald dan een ziekte. We krijgen dan ook de nieuwe lijsten van de mensen die EHBO en die de EHBO-cursussen volgen en in die zin dan ook prioritair moeten ingeroepen worden wanneer er iets op de werkvloer gebeurt. De uurroosters die worden up-to-date gesteld en meer bepaald ook de uurroosters van specifiek dus voor de MINT. Dan krijgen we de regeling van overdracht van het verlof naar een volgend jaar toe. De regeling van de pauzes en de uurroosters. Je kunt dat allemaal lezen natuurlijk. De toevoeging van de gezinszorg. In die zin dat zij dus ook dat zij kunnen werkstellen, ik zou zeggen werkstellen, telefonisch dienen bereikbaar te zijn in geval het echt dringend nodig is. En dan uiteindelijk hebben wij de prikklok meer en meer aan het uitbreiden en dus ook de registratie van de uren op de prikklok bekeken. Dus het komt meer en meer in dienst. Kennen we hier al lang, maar kennen we dus nu ook in andere diensten. En dan kunnen we zeggen dat dat in feite de belangrijkste punten zijn. Ook een paar administratieve puntjes. Op bladzijde 11 ziet je bijvoorbeeld dat wij daar alles nominatief weergeven. Syndicaten hebben erop ons gewezen dat dat best niet gebeurt, dat men het algemeen houdt. Vandaag is dat ETIAS, maar dat kan morgen gerust iemand anders zijn. Dus om dat op een andere manier te regelen. Laatste belangrijk punt, maar voor mij ook niet het gemakkelijkste moet ik zeggen, omdat ik daarin natuurlijk niet al te goed thuis ben, dat is de aangepaste gedragscode voor het gebruik van ICT en het mailverkeer. Vooral omdat we vanaf vandaag, mag ik zeggen, gestart zijn met een nieuwe telefooncentrale. En men wordt daarin dus strenger om natuurlijk het anti-phishing systeem en denk ook maar de problematiek van hackers tegen te gaan, wordt dus alsmaar strenger op dat vlak. En bon, we moeten daar dus ook mee. En we zullen moeten leren telefoneren met onze computer in plaats van met onze telefoon. Dat zijn dus die dingen die erin staan. In feite ga ik het praktisch over de regeling op de werkvloer die de algemeen directeur samen met de diensthoofd personeel altijd uitwerkt en nadien dan ook voorlegt aan de arbeidsorganisaties, de syndicaten. En we moeten zeggen dat zij ermee tevreden waren. Mits natuurlijk altijd een paar kleine vragen. Ook zij moeten hun nut bewijzen. Als er vragen zijn daar rond, ben ik beschikbaar. Maar ik moet zeggen, de algemeen directeur, bijna auteur van dit werk, evengoed.
Iemand vragen of opmerkingen? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Prima, dank u wel. Dan het laatste punt van de OCW-raad. De verkoop van een percele grond aan de Hoogkuiter.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, het gaat hier vandaag over een principesbeslissing. De context heeft u gelezen. Het OCW is eigendom van een perceel gelegen op de Hoogkuiter. Hier heeft u de Hoogkuiter. Hier hebben we de Vroenenbosstraat, Fazantelaan. Hier is eigenlijk een doodlopend stukje privaatweg. Hier staat achteraan nog een huis. En het is eigenlijk al jaren aan een stuk dat dit perceeltje, dat dus niet bebouwd is door een landbouwer, maar beheerd wordt als een tuin, gehuurd werd door de eigenaar van dit huis. Ondertussen is het oorspronkelijke verhuurcontract eigenlijk vervallen in die zin dat dat huis al 2 keer verkocht geweest is en dus nieuwe inwoners heeft en dat die nog altijd braafjes de huur betaalden aan het OCMW, maar eigenlijk op basis van een contract dat zij niet ondertekend hadden. Dus nu, vandaag, heeft de eigenaar van dit huis, die dus dit al lang gebruikt en huurt, gevraagd of hij het perceel kon aankopen. Dus dat is wat vandaag voorligt. Wij vragen u om principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure voor het verkopen van dit perceel. Wel te verstaan, niet uit de hand, maar zoals het altijd zo is, alle eigenaars die aangelegen zijn, het gaat dus eigenlijk over deze vier, worden aangeschreven om dus een bod te doen. Dus vandaag zijn we enkel nog maar bij het principieel akkoord tot verkoop.
Dat perceel ligt in landbouw. Ja. Gebied. Ik dacht, in landbouw mag je geen tuin maken. Hoe gaan jullie daarmee om? Zijn er geen andere mogelijkheden om dat terrein te bestemmen? Ik denk aan het klimaatactieplan waar specifieke maatregelen, of niet zo specifiek, heel algemeen zijn opgenomen, dat we gaan proberen om landbouwgronden ook in te zetten om alternatieve landbouw te promoten. Is dat geen uitgelezen kans om dat daar te gaan doen, in plaats van dat te verkopen als tuin, wat dat eigenlijk niet mag?
Ik denk dat wij die vraag gaan laten onderzoeken, hè, burgemeester.
We zullen die vraag meenemen, we gaan het onderzoeken. Maar laten we zeggen, we stellen wel vast dat tot nu toe het nooit verpacht geweest is. Het is altijd verhuurd geweest als tuin. Het is ook relatief klein in dat opzicht. Ook niet vergeten, het ligt in landbouwgebied, maar bon, al die woningen daar rond liggen dus ook zone vreemd. Met andere woorden, hebben ook recht op een tuin. Die tuin ligt altijd in landbouwgebied als je zone vreemd ligt. Die woning rechts ligt heel duidelijk in landbouwgebied, ligt dus zone vreemd. Dus heel die tuin ligt in landbouwgebied. Maakt deel uit van het feit dat het een zone vreemde woning is. Maar we zullen de vraag al eens meenemen om te zien wat we ermee doen. En laat ons zeggen, het gaat nu nog over het principe, maar we gaan de vraag aan onze medewerkers stellen of dat dit haalbaar is voor landbouw of niet haalbaar is voor landbouw. Tot nu toe, moeten we eerlijk blijven, is het nooit verpacht geweest. Er is nooit de vraag geweest van een landbouwer op zich om dat te gebruiken. Ja. Nou, het is ook relatief klein natuurlijk, het is volledig ingesloten door andere tuinen.
Het grenst niet aan een echt landbouwgebied, er is een weg tussen. Hè? Ja. En er staat ook een tuinhuis op. Ja. Oké, maar we gaan alleszins de vraag terecht onderzoeken.
Dat is de consequentie van het klimaatplan waar we straks gaan over stemmen. Hè? Artikel 22.1.2, gemeentelijke gronden waar mogelijk inzetten op duurzame landbouwprojecten. Meer samentuinprojecten, volkstuintjes, park met groot en klein fruit, comma, punt, punt, punt. Ja. Dus,
maak dan een boomgaard van, hè?
Dat kan hij doen, hè. Dat kan hij doen, hè, Dene.
Dat kan hij doen, maar dat is niet conform het klimaatplan.
Ja.
Nee. Gemeentelijke gronden worden ingezet. Als je ze verkoopt, zet je ze niet in. Hè. Ja, kijk, het is aan het bestuur om daarover een beslissing te nemen.
Prima, maar we zullen nu stemmen over die principiële doelstelling. En ja, bon, moet al dat, kan dat gerust. We zijn nog niet zo ver dat we dat moeten nu aanpassen. Hè. Dan zullen we erover stemmen.
Ja.
Ja, ze heeft ja gezegd.
Ja.
Oké, hierbij sluiten we de OCMW-raad af en kunnen we beginnen aan de gemeenteraadszitting. Opnieuw puntje 1, de notulen van de gemeenteraad van 29 juni. Iemand vragen of opmerkingen? Kunt daar al mee akkoord gaan? Dank u wel. Tweede punt, komen we opnieuw bij de aanpassing van het meerjarenplan en de wijziging van het budget. Ik geef nog eens het woord aan meneer De Kropper.
Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Het stuk AGB komt straks, dus voor mij is de toelichting volledig geweest. En ja,
we hebben daar straks over gestemd. Nu zullen we stemmen over het gedeelte gemeente. Volgende agendapunt, de kennisname van het opvolgingsrapport van de prioritaire actieplannen.
Ja, ik zal het kort inleiden. Dus ten gevolge van het nieuwe decreet heeft de gemeenteraad nu recht om ook halfjaarlijks een verslag te krijgen, een inzicht te krijgen in de vordering wat betreft de prioritaire acties, actieplannen. Vandaar dat wij dat ook kort zullen toelichten. De verplichting is dus enkel de prioritaire doelstelling en de vertaling daarvan in de schema's J1 en T2 die jullie gezien hebben. Ik geef eerst het woord aan mijn collega, mevrouw Van Averbeke, voor het eerste deel van het rapport in verband met de prioritaire doelstelling Open Ruimte.
Dank u wel. Inderdaad, jullie hebben de tekst gekregen. Ik ga een aantal punten toelichten, maar vragen zijn uiteraard mogelijk over alle actieplannen. De eerste twee waar ik graag iets wil over vertellen, dat is over de aanleg en vernieuwing van voet- en fietspaden en de veilige voorzieningen die we voorzien naar scholen en tussen woonkernen. Zoals jullie weten is de kapstok van alle plannen die we maken het mobiliteitsplan, wat vorig jaar goedgekeurd werd. Wat hebben we gedaan heel concreet? We zijn bezig, zoals ook voorzien in het mobiliteitsplan, met een leefbaarheidsplan voor Lot op te maken. Dat plan zullen we hopelijk eind van dit jaar kunnen voorstellen aan jullie, meer bepaald in november. We hebben een proefopstelling gemaakt voor de wijk Ingendaal. We hebben die geëvalueerd en ook daar gaan we aanpassingen voorstellen. En die zullen we jullie ook voorstellen in de loop van het tweede deel van dit jaar, dus in de komende maanden. Straks gaan we in de gemeenteraad het reglement voorleggen voor de schoolstraat in de Vokamslaan, waar we gaan werken met paaltjes, verzinkbare paaltjes, om de veiligheid aan die schoolomgeving te verhogen. De verkeerslichten op de F20 zijn eindelijk geïnstalleerd geweest. Ze werken ook op dit moment naar ieders tevredenheid, de fietsers en ook onszelf. Dus we zijn daar tevreden over, maar we blijven dat natuurlijk wel opvolgen. De werken aan de steen op Ukkel zijn afgerond. We hebben in beide richtingen fietspaden aangelegd. De werken zijn volop bezig op de Dekt, waar ook fietspaden aangelegd zullen worden. We hebben in de Gravenhoflaan, de Zavelstraat en de Donkerstraat snelheidsremmende bloembakken geplaatst. Op zodanige manier dat er ook doorgang blijft voor de fietsers, waardoor dat we ook daar op meer dan één punt winst maken. We hebben aan Blokbos, aan de school Blokbos, tijdens de werken nu beslist om daar ook een knip in te voeren en een schoolstraat van te maken. Ook daarom de veiligheid van de kinderen uiteraard te verhogen. We hebben een tractorsluis ingevoerd in de Kleertstraat. Het stationstraat Heideveld kruispunt werd aangepast. Extra ruimte en beveiliging voor fietsers en voetgangers. We hebben een voorstel gekregen en overleg gepleegd met ABV over een herinrichting van het op- en afrittencomplex. We gaan daar in de goede weg en we hopen dat we dat dit jaar zullen kunnen afwerken en volgend jaar zullen kunnen laten uitvoeren, dat ABV dat volgend jaar zal uitvoeren. NMBS heeft geïnvesteerd in fietsparkeerplaatsen aan station van Huizingen. En ook bij de herinrichting van de Steenweg op Ukkel hebben wij aan de Moesjebaas extra fietsstallingen voorzien. Onze fietskluizen die we nu al hebben aan de stations, die zijn zeer succesvol. Die zijn eigenlijk allemaal volboekt en we werken met wachtlijsten. We kijken naar de mogelijkheid om extra kluizen te plaatsen. Het leefbaarheidsplan Lot, waar ik al over gepraat heb, dat gaat ook over het weren van het vrachtverkeer. De vrachtwagensluizen die voorzien zijn in het mobiliteitsplan, die krijgen meer en meer, worden meer en meer uitgevoerd. We zijn daar op een eindfase gekomen om om dat besluit te kunnen maken. Dus ik ga er nog altijd van uit dat we dat eind van dit jaar zullen kunnen goedkeuren, samen met het vrachtwagenverbod dat voorzien is, ook in Huizingen. Die twee hangen aan elkaar vast. We hebben samen met Sint-Pietersleeuw de problematiek aangepakt van het vrachtwagenparkeren op de N6. We hebben ter hoogte van bedrijven, woningen en zijstraten een verbod ingevoerd. En op andere plaatsen kan het vrachtverkeer 72 uur blijven staan. Dus dat is toch een goede zaak, denken we. We hebben terug geïnvesteerd in de Buzipas, waarbij Beerselse jongeren korting krijgen op hun abonnement. We blijven werken met de gemeenschapswachten die nu nog meer optreden tegen het foutief parkeren en die daar kunnen optreden met gasboetes. En we blijven ook werken aan overleg, zowel in de mobiliteitscel als met de Fietsersbond, als met het strategisch project Zennevallei en met allerhande buurtbewoners die ons vragen stellen en waar wij graag op ingaan. Zo, dat zijn wat mij betreft de belangrijkste punten in onze rapportering van onze prioritaire acties rond mobiliteit. Ik antwoord graag op uw eventuele vragen.
Niemand vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus dan ga ik even naar de tweede prioritaire doelstelling in zaken welzijn en zorg, waar ik dit jaar de rapportering voor doe. En dank u wel, collega, voor het voorbereidende werk, want heel wat we vandaag doen zit in de voorbereiding van vorig jaar, als collega Van Wanselen nog schepen was. Dus ik ga het toch wel even vertellen. We hadden vier actieplannen. De zelfredzaamheid van de burgers versterken. Dat is even een geheugenoefening. Actieplan proactieve hulp en dienstverlening in de buurtwerking. De regierol op het lokaal sociaal beleid opnemen en het realiseren van een globaal integraal beleid. En onthaal, ik ben... Ja, geïntegreerd breed onttaal. Dank u. Voilà, gelukkig is mijn collega daar nog. Goed, ik spring dan direct naar pagina 15 van het rapport, waar het precies over deze gaat. Dus de eerste punt, alle inwoners vinden de zorg, de weg naar zorg, gezondheid en welzijn. Daar neem ik het ontwikkelen van een project rond zelfstandig wonen, wat we nog niet concreet hebben opgestart. Er zijn al verschillende gesprekken met mogelijke partners geweest, maar tot nu toe is daar geen concrete afspraak rond gemaakt. Dus dit blijft op te volgen. Waar we wel stappen in gezet hebben, dat is het integreren van de werking van bezoek- en telefoonster. U weet de contacten die wij leggen met vrijwilligers, met mensen die nog thuis verblijven en die mogelijk in eenzaamheid zitten of die nood hebben aan gesprek. De bezoekster is tijdens de coronaperiode natuurlijk niet doorgegaan omdat er geen contact mogelijk was. We hebben opnieuw is die opgestart in 2021. En de senioren die in 2021 75 of 80 jaar werden, kregen een bezoek aangeboden. Dat zal zeggen, dit gaat niet over 22, wel ja, want daaruit hebben we dus toch wel wat geleerd. De bezoeken die plaatsvonden tussen december en februari, en dan zitten we dus in dit jaar, dan hebben we dus met een 34 vrijwilligers in totaal 172, 75, 80-jarigen bezocht. En belangrijk is toch wel dat we daar een bezinning rond gedaan hebben, een terugkoppeling naar de resultaten van de vrijwilligers. En dan hebben we dus enerzijds geconcludeerd dat het initiatief fors geapprecieerd werd. Maar dat het eigenlijke doel, dus het echt detectie van zorgnoden en eenzaamheid, onvoldoende werd behaald. Dus dan is er eigenlijk een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de vrijwilligers dat we de doelgroepen wat zouden bijstellen. Dus de 75-jarigen, uit onze statistieken blijkt dat die toch minder nood hebben dan de al wat oudere mensen. Die krijgen vanaf nu de seniorengids en contactgegevens. We laten het initiatief een beetje bij hen. De 80-jarigen die krijgen een brief om een bezoek van een vrijwilliger aan te vragen. Dus we maken de drempel een stuk lager. En de 85-jarigen die halen we ons uit bestand en die gaan we dus effectief bezoeken na het maken van een afspraak natuurlijk. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van voortschrijdend inzicht, kan je het misschien noemen. Dan de dienstverlening in het kader van de eerste lijns zorgen. Ja, u begrijpt dat dat voornamelijk rond de vaccinatie in dit geval is gebeurd. Er zijn dus natuurlijk opnieuw initiatieven van vorig jaar die we doortrekken. De verderzetting van de vaccinatiecampagne. Dan de dienst zorg en welzijn bracht dus verschillende doelgroepen samen in het kader van de eerste lijns psychosociale hulp. Daar is ook het in kaart brengen uitgevolgd. Sociale contactplaatsen voorzien voor activiteiten in de buurten. Daar hebben we ook omwille van corona natuurlijk, dat nog niet helemaal weg is, hebben we nog maar weinig vooruitgang gemaakt. Maar we zijn ons daar toch ook over aan het bezinnen. Dat zal de volgende jaren meer duidelijk worden. We hebben namelijk initiatief lopen om een ontmoetingscentrum in de toekomstige CEDER, het zogenaamde lokale dienstencentrum, in te richten. En daar hebben we natuurlijk een enorme mogelijkheid. Daar hebben we de uitrusting. Daar zullen we ook vervoer voorzien. Er is ook openbaar vervoer dat er naartoe zal gaan. Om daar een echte ontmoetingsplaats voor senioren en buurtmensen te organiseren. Of dit het andere allemaal vervangt, dat hoor je mij vandaag niet zeggen. Dat moet nog bekeken worden. Maar ook daar natuurlijk zijn we dus nog niet aan het einde van het verhaal. Dan toch belangrijk ook in verband met welzijn en zorg is de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. U heeft het kunnen lezen. Daar is belangrijk dat we de verschillende stappen die op dat vlak naar gunning enzovoort gezet hebben. Even belangrijk voor de gemeente zijn de talrijke subsidies die aangevraagd zijn en die gekregen zijn, zowel naar de latere bezetting, dus de tussenkomst in de dagprijs, als nou werkelijk naar infrastructuursinvesteringen. Die zijn eigenlijk allemaal door onze diensten correct afgewerkt. Dat zijn toch op die grote kostprijs niet te onderschatten bedragen. En dan zijn we eigenlijk nu op het punt gekomen dat we naar de omgevingsvergunning gaan. Hier staan nog een aantal data die theoretisch zijn en die de volgende dagen correct zullen ingevoerd worden. Het openbaar onderzoek is lopende op dit moment. En jullie krijgen daar natuurlijk op het eind van het jaar een verdere verslag van. De mogelijke nieuwe bestemming voor de uitbouw van de CEDER, ja, daar is eigenlijk niks aan toegevoegd. We hebben dat uitgevoerd aan de hand van een masterplan. Daar hebben we verschillende opties in gezien. De keuze voor mogelijke opties zit hem in de volgende jaren, de laatste jaren van deze legislatuur. We hebben de maaltijdbedeling herwerkt, waarbij we met een nieuwe cateraar gestart zijn voor het woonzorgcentrum en ook voor de thuismaaltijden. We kunnen toch wel zeggen dat de samenwerking, zeker wat betreft de maaltijden in de woonzorgcentrum, prima verwerken. En we zitten nog altijd in de, ik zal maar zeggen, de kinderziekte bijsturen en op zoek gaan naar de best mogelijke service. Dan de regierol op het sociaal vlak. Regierol wil zeggen organiseren. Daar zit ook in de nieuwe oproep in verband met opgroeien. Met namelijk onze kinderopvang. Een beetje tot onze ontgoocheling moeten we vaststellen dat in die nieuwe oproep wij niet bij de 20 beste besturen zijn. Ze vinden onze nood niet hoog. Toch wel heel vreemd. Herinner u dat we bij de minder goede leerlingen waren of de slechtste van Vlaams-Brabant. Maar toch met enige fierheid kunnen we zeggen, collega van Wanselen ook en ook de andere collega's hier allemaal, dat we toch wel aan de drempel staan van een merkelijke verbetering van het aanbod tijdelijke opvang. U weet dat wij wel subsidies voor bijkomende belletjes hebben ontvangen. Die moeten ingevuld zijn tegen einde van dit jaar, november, december. Dus tegen dan zullen wij een tijdelijke opvang klaar hebben in woningen in Zittert. Voor 18 kindjes telkens spreken we over een tijdelijke opvang. Daarnaast zijn we eigenlijk met heel de voorbereiding klaar in die zin dat de architecten van de twee projecten de bouwvergunning kunnen indienen voor een groepsopvang in Lakenweide, dus in het sociale huisvestingsproject van Woonpunt Sennevallei, hebben wij dus een woning waar eveneens de aanpassingen zullen zijn voor een groepsopvang. Daarnaast hetzelfde in herbouwde sociale woningen op Hagedoornlaan, dus het een in Lot, het andere in Alsenberg. U weet, daar hebben we hierover gerapporteerd, dat er uiteindelijk in de casco's, de ruimte die in de CEDER voorzien was in het gebouw, dat we daardoor herschikking een gunstige invulling hebben kunnen geven om ook daar een kinderopvang te realiseren. Dus de opening daarvan, of de realisatie daarvan, loopt natuurlijk samen met de CEDER zelf. En dan is er natuurlijk ook een project dat jullie al kennen. Wij hebben dus ook afspraken in zaken een kinderopvang op de Sittenkerk van Lot. Dus het is duidelijk dat de tijdelijke opvang, dat we die gaan gebruiken, zolang de andere projecten niet allebei draaien. Het is de bedoeling als we en in Lakenweide en in de pastorij Kerk Lot een volwaardig geopende kinderopvang hebben, dat we dan de bedoeling hebben om die tijdelijke opvang te sluiten. Ik denk dat we zullen kunnen zeggen, tegen het eind van het legislatuur, dat we toch gespreid, ook belangrijk denk ik, en daar hebben we ook voor gekozen, collega, gespreid over de verschillende deelgemeenten toch een mooi complementair aanbod hebben ten opzichte van vorig jaar. En daarnaast blijven er nog natuurlijk de privé-initiatieven. En dan was er nog een laatste, en dan geef ik u kans tot vraagstelling natuurlijk. Het afstemmen van de buitenschoolse kinderopvang op de buitenschoolse activiteiten. Hier zeggen we nog niet opgestart, maar eigenlijk is het zo dat we daar eigenlijk ook een beetje kijken. Er is ook al toelichting en overleg geweest naar het nieuwe decreet dat vanuit Vlaanderen, het zogenaamde BOA-decreet, de regierol geeft in zaken kinderopvang en buitenschoolse activiteit en het afstemmen op elkaar aan de gemeente. Dat is een concreet plan, dat wordt concreet in de volgende legislatuur. Dat is het belangrijkste dat ik even wil highlighten, even wil toelichten in dit in dat tussentijds opvolgingsrapport. Als er vragen zijn, voorzitter, dan kunnen die gesteld worden.
Wie heeft er feitelijk de bevoegdheid zorg? Dat is hier een zeer vreemde situatie. Hier juist hadden we iemand die bevoegd is voor mobiliteit en dat beleid toelichten. En nu is er iemand met bevoegdheid zorg. En dan heeft Sonja blijkbaar het rapport geschreven. En leest Eddie voor.
U mag de zaak niet op flessen trekken, hè, collega.
Maar, ik bedoel, ik vraag gewoon wie de bevoegdheid heeft.
Wel, ik ga u antwoorden. Ja. U weet dat dit jaar de bevoegdheden van collega Van Wanselen verdeeld zijn over verschillende schepen. Wij hebben, om het niet te moeilijk te maken, bij de toelichting van het opvolgingsrapport in de maand december, heeft collega Van der Meijlen, die een deel van die bevoegdheden heeft, hier de totale toelichting gegeven. Vandaag hebben wij voor de gemakkelijkheid en de verstaanbaarheid afgesproken, omdat die acties allemaal door elkaar lopen, dat ik de toelichting zal geven. Maar natuurlijk, als u vragen stelt, dan kijk ik naar jou of kijk jou naar mij of eventueel nog anderen.
Van Sonja.
Zullen we nu, ik denk dat je dat niet mag ridiculariseren. Ik denk dat het een vorm van respect is die u in het verleden ook aangehaald heeft, Jan. Dus wij onderstrepen het alleen naar het werk van de collega. En meteen de deur open voor Jan, voor januari, waarbij collega dat terug opneemt. Dus we zijn daar niet in tegenspraak. Ik beaam alleen
het respect. Mijn opmerking was het op flessen trekken van de stoelen dans die we het laatste jaar gezien hebben. Hè? Dat is de essentie van de zaak.
Ja. Dat is niet
ik bedoel, meer. Dit is toch gewoon een farse dat iemand met zoveel ervaringen jaar op kant gezet wordt in deze stoelendans. En dat we hier inderdaad, ja, jullie noemen dat op flessen trekken, dit soort scenario's moeten meemaken. Het is spijtig.
Prima. Heeft nog iemand vragen over dit punt? Want tenslotte is het een kennisname. Niemand? Oké, dan kunnen we naar de volgende kennisname, de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB.
Ja, collega's, dat kan ik vrij kort houden. Er is veel over gezegd. Ik kan misschien beginnen met te zeggen dat de Raad van Bestuur het nieuwe budget voorafgaand aan deze vergadering heeft goedgekeurd, zoals het voorligt. Ik ga u natuurlijk niet onthouden wat daar de belangrijkste zaken zijn. In het AGB is er geen personeel, dus de belangrijkste aanpassingen waartoe wij gedwongen zijn in deze nieuwe budget heeft te maken met de prijzen gas, elektriciteit en de eruit volgende prijssubsidie van de gemeente. U heeft de getallen al gehoord, u kan het hier nog eens zien. Wij hadden oorspronkelijk voor de energie in de AGB-gebouwen Dok, Lambiek en Sport 110.000 euro voorzien. Het is nu 300 geworden. Voor de rest zijn er weinig zaken te vermelden. De meeste investeringen waren gegund of zijn uitgevoerd. We hebben natuurlijk wel hier en daar wat bijsturingen moeten doen, omdat bepaalde bedragen ondertussen verhoogd waren ten opzichte van het budget. belangrijk is, en dat is daarom dat het ook hier op de gemeente komt, het bedrag dat wij als gemeente bijpasten om het AGB winstgevend te houden, is natuurlijk ook moeten verhoogd worden omwille van de stijgende uitgaven. En de verhoging bedraagt 114.000 euro, de zogenaamde prijssubsidie. Dat is wat wij bijpassen. Het M2-schema, waar wij eigenlijk moeten naar kijken, is natuurlijk geen probleem, omdat de gemeente de tekorten bijpast. En dus zowel in het beschikbaar budgettair resultaat als in de autofinanciering financieringsmarge is er geen tekort. En ja, wat we daar straks aangegeven hebben als gebruiksafspraken in zaken licht en verwarming, die zijn er hier ook. Dus ik zou, voorzitter, als u het mij toestaat, de toelichting hierbij willen stoppen.
Dit gedeelte is ook een kennisname over het AGB. Maar het volgende punt moeten we wel stemmen over de herziening van die prijssubsidie waarover dat meneer Kropper het hier juist had. Dus het agendapunt 4 kunnen we afsluiten en dan moeten we wel... Alsjeblieft. Het wordt kennisname voorgelegd. Nee, dat moet absoluut niet gestemd worden. Het is alleen de prijssubsidie die wel moet gestemd worden. Maar eigenlijk, ik weet niet of meneer Kropper nog een toevoeging heeft.
Nee. Kennisname, maar we moeten daarop stemmen. Dat is een budget. Anders is de Raad van Bestuur van het AGB niet gedekt.
Goed, geen probleem. Dan zullen we ook over punt 4 stemmen.
Ja.
Ja. En dan het aansluitende punt, de prijssubsidie.
Ja, ik denk dat ik dat al verschillende keren toegelegd heb, hè, dat de gemeente per euro die het AGB draait een bepaald bedrag moet bijpassen. Dat noemt men de zogenaamde factor prijssubsidie. En u heeft het kunnen lezen, hè, maar het is nu vermenigvuldigen met 19,15. Dat is de nieuwe prijssubsidiefactor.
Prima, dan stemmen we daar ook over.
Ja.
Ja. Volgende punt. De kennisname van het jaarverslag van de politiezone Zennevallei.
Voorzitter, terwijl de commissaris klaar is...
Ja, zeg maar.
Ja, excuseer, ik was het vergeten, maar ik denk dat het heel gewoon en heel normaal is dat wij bij het einde van alle financiële punten onze medewerkers van de gemeente, in het bijzonder de diensten van de algemeen directeur en de financieel directeur, toch wel bedanken voor dit grote werk en al wat er aan vasthangt.
En vergeet Sonja niet te bedanken.
Prima. Oh. Ah, ik dacht dat het al aangesloten moet. Dan loopt voor alles verder. Zolang dat knippert. Oh ja.
Ja, goedenavond. Hoeveel tijd hebben we? Ik zal dat hier een belangrijke vraag.
Zo snel mogelijk.
Oké, okay. Maar als er vragen zijn, onderbreken ons gerust en dan kunnen we wel inpikken.
De mensen mogen direct vragen terwijl je bezig bent.
Van mij wel, ja.
Oké, prima.
Wat doen we ons aan? Ja, eerst en vooral bedankt eigenlijk voor de tijd die we krijgen. We vinden het elk jaar wel opnieuw belangrijk dat we ook jullie kunnen betrekken en meenemen in het verhaal van de politiezone en onze werking. Dus dank daarvoor. Bij het jaarverslag staan we altijd stil bij enkele elementen die belangrijk zijn voor onze organisatie en voor onze medewerkers. De basispolitiezorg die we moeten verzekeren, het streven naar verbetering. Dus dat staat allemaal omschreven in onze missie, visie en onze waarden. Ik ga er nu wel wat sneller door, omdat dat allemaal punten zijn die zeer sterk zijn uitgeschreven in het jaarverslag zelf. Waar dat we wel bij stil willen staan, zijn onze prioriteiten. In het begin van de legislatuur worden die vastgelegd. Staan we stil bij de interne prioriteiten en externe prioriteiten, die we nu ook één voor één even kort kunnen benoemen. De interne prioriteiten, enkele jaren terug hebben we ervoor gekozen om te gaan van een decentrale organisatie naar een centrale organisatie. En is de organisatiestructuur deels gewijzigd, grotendeels vereenvoudigd, zal ik maar zeggen. Een tweede luikje van een reorganisatie is natuurlijk de communicatie daarop afstemmen. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. We hebben onze overlegstructuren geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe structuur. Waarbij dat we kiezen voor een managementteam waar al onze dienst- en afdelingsverantwoordelijken aanwezig zijn. En dat is een soort van reflectieorgaan geworden. Anderzijds een operationeel overleg, waar we sterk de operationele zaken, en operationeel, dan bedoel ik niet zo de dagelijkse werking, maar eerder de operationele processen in het kader van criminaliteitsbestrijding. En dan het laatste luikje, directiecomité, dat is eigenlijk de finale toets voordat we iets brengen naar een politieraad, politiecollege, BOC en dergelijke. Uiteraard zijn dan niet de drie overlegstructuren die er zijn, zijn er ook teamvergaderen, overleggroepen en dergelijke. En zijn er ook de communicatiekanalen waar dat we aandacht aan besteden. Vernieuwend was daarbij de focus waarbij dat we eigenlijk onze computer mee hebben op de baan. Dus we kunnen op de baan gegevens opvragen van personen, van voertuig, verzekering en dergelijke. Externe prioriteiten. Dat zijn dan die operationele prioriteiten. We kijken daar eigenlijk naar de criminaliteitsfenomenen die we weerhouden hebben in ons zonaal veiligheidsplan. In het begin van de legislatuur beslist welke vallen hier het meeste voor. Waar worden mensen, inwoners mee geconfronteerd? Welke zijn in stijgende lijn? Waar moeten wij als politiezone extra aandacht aan besteden om criminaliteit te bestrijden? Woninginbraken, zeer veel voorkomend. We zitten aan een 600-tal feiten op jaarbasis. Als we daar ook de aanhorigheden bij nemen. Dus vandaar ook weerhouden als prioriteit. We zetten daarin op zowel preventie als ontradende patrouilles, als het repressieve luik, het echte oprichten van acties, auto's filteren en gaan doorzoeken. Als onderzoek, sporenonderzoek bijvoorbeeld. Als nazorg, wat doen we met de slachtoffers. Ieder actieplan, dus ieder punt dat je hier ziet, zowel op woninginbraak, cybercriminaliteit, overlast terug, zowel delicten en verkeer, hebben we telkens ook zo opgebouwd. We kijken naar het preventieve luik, wat kunnen we doen om misdaden te voorkomen. Anderzijds gaan we kijken naar hoe kunnen we potentiële daders doen afschrikken, hoe gaan we ontradend te werk. Op welk vlak kunnen we repressief optreden? Dat is wel de tool dat politie heeft. Ook qua onderzoek, welke zijn de modaliteiten en qua nazorg dan. Voor woninginbraken was er het luikje diefstalpreventieadvies. We hebben vrijwilligers ingezet, gevormd, die gaan aan huis bij mensen om dan advies te geven hoe kan je je woning het beste beveiligen. We hebben dat afgelopen jaar, 2021, een stukje moeten stilleggen omwille van corona. Ook onze vrijwilligers zijn een dagje ouder en konden we niet zomaar confronteren met het gevaar van ziek te worden. Dus we hebben dat ook een tijdje stopgezet. Maar dan in de laatste periode van het jaar, gedurende de laatste 3 maanden van het jaar, hebben we 8 adviezen zo verleend. We hebben ze ook wel ingezet op bepaalde acties, zoals de één dag niet actie, waar we dan een diefstalpreventieadviseur mee op pad hebben gestuurd met een wijkinspecteur, om zo een keer woningen snel te screenen en een keer aan te bellen bij mensen. Oh, ik zie dat uw raam in kipstand staat. Eigenlijk is dat niet zo voorzichtig. heb je wel risico op een makkelijke inbraak. Tweede luikje, ontradende patrouilles. Daar hebben we geprobeerd om onze patrouilles meer te gaan oriënteren. Het softwarepakket Focus gebruikten we daarbij en ons het langdurige project Predictive Policing, waarbij dat we eigenlijk rode zones op onze kaart gaan afzetten. Ik heb daar straks ook een filmpje van, dan kan je een keer eventjes meekijken hoe dat in zijn werk gaat. Op vlak van repressief zijn er onze exitacties en daar gaan we echt voertuigen gaan filteren, in een trechter laten plaatsen en gaan we een keer een voertuig uithalen en ook een keer de koffer laten openen en dan kijken naar inbrekersmateriaal. Ook onze ANPR-controles zijn daarvoor. Een ander luikje was dan het onderzoek en daar zitten we, zijn ze wel status quo gebleven en blijft dat in onze reguliere werking en nazorg sluit ook aan bij die diefstalpreventie. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan voor ieder actieplan, hebben we zo elke keer enkele prioriteiten benoemd. Voor cybercriminaliteit zetten we sterk in op preventie, omdat onderzoek vaak zeer moeilijk is en vaak terechtkomt in het buitenland, waardoor dat vervolging niet altijd mogelijk is. Dus daar is preventie heel belangrijk. We hopen ook in de toekomst onze vrijwilligers te kunnen omtunen, dat zij ook bij mensen thuis kunnen gaan, om daar advies te geven van hoe kan je je best beveiligen tegen cybercriminaliteit. Want we lezen het dagelijks in onze briefings. Mensen worden slachtoffer, worden nog steeds opgelicht, klikken op linken die verdacht zijn en worden dan voor ettelijke duizenden euro's opgelicht. Dus vandaar dat luik preventie heel belangrijk. Overlast, daar hebben we ook dat softwarepakket, die Focus, die ons eigenlijk, onze ploegen eigenlijk stuurt naar plekken met overlast. Dat zijn onze zogenaamde hotspots. Drugs, dan kunnen we benoemen onze YOLA-acties. Dat was nu gericht in de buurt van scholen. Met de opstart van de scholen. Scholen waren nu geen vragende partij om echt drugsacties op school te voeren. Ze wilden eerder focussen op het inhalen van leerachterstanden door de coronacrisis en kinderen die thuis van thuis uit moesten les krijgen. Dus daar was dat wel op een lager fietsje gezet. Maar wat we dan wel gedaan hebben, was de YOLA-acties. En dat zijn jongeren overlast aanpakken. In de buurt van scholen een keer extra controle doen. Wat zien we daar? Was opvallend. De wapendracht onder de jongeren was daar opvallend. Geweldsdelicten zien we in onze cijfers, dat gaat straks ook terugkomen, dat de cijfers qua intrafamiliaal geweld vrij stabiel zijn gebleven. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld de hulplijnen, daar zijn de oproepen wel gestegen. Dus hier ook moeten we toch nog vinger aan de pols houden. En dan hebben we ook onze verkeersacties. We hebben buiten onze prioriteiten, waar we ook regelmatig over rapporteren aan de Zonale Veiligheidsraad, hebben we ook nog enkele aandachtspunten. Motorbendes is nu minder actueel, maar ten tijde van de opmaak van het Zonale Veiligheidsplan was er een actieve motorbende, actief op ons grondgebied. En vandaar dat we dat als aandachtspunt hadden weerhouden. Ondertussen zijn die verhuisd. Radicalisme, daar was het vooral het afstemmen van onze overlegstructuur en informatiedoorstroming. Wat is het netwerk, op wie kunnen we beroep doen en hoe kunnen we ze gaan sensibiliseren? En dan een ander luikje, illegale economieën. We merken eigenlijk een verhoging, waardoor dat we eigenlijk ons moeten organiseren. En we kunnen dat niet alleen als politiezone, daarvoor moeten we samenwerken met jullie als bestuur en andere partners. Dus ook dat werd dan helemaal uitgeschreven het afgelopen jaar. En ook daar zijn bepaalde acties aan gekoppeld. Al dan niet alleen politie of met brandweer of milieudiensten. Om zo dan toch loesje zaken te kunnen stuiten. Het jaarverslag is zo'n keer opgebouwd dat we eigenlijk proberen te werken naar een performante organisatie. Bijvoorbeeld tot een van onze waarden. We zetten daarin op mensen, middelen en methoden. Dus enkele punten worden op die manier belicht in onze weg naar performantie. Maar wat we altijd ook eerst bij stilstaan is, als je resultaten wil meten, is ook altijd eens kijken naar de mensen die je hebt. Het hoeft geen bedoog, ik denk dat jullie het al vaker hebben opgevangen, dat we zitten met een personeelstekort en we voelen dat ook wel in onze dagelijkse werking. Onze tekorten situeren zich vooral in het middenkader, hoofdinspecteurs en inspecteurs binnen de dienstinterventie. Waaraan is die personeelstekort, waaraan is dat te wijten? Er is personeelsverloop, hè. Er zijn er die uitstromen omwille van einde contract of pensionering. Er zijn mensen die ook een keer kiezen voor een federale dienst. Dat zijn eigenlijk opportuniteiten die zich aanbieden voor onze medewerkers. En wat zien we? Dat die interne instroom van operationele leden lager ligt, hè. Dus we hebben meer uitstroom dan instroom. Dus vandaar ook onze permanente aandacht op de recruteringsmarkt. Dus we proberen ons echt wel op de markt te gooien, ons werkgeversprofiel wat op te pimpen, om zo mensen warm te maken voor een job bij de lokale politie. De selectieprocedure is ook een van de actiepunten die de provincie heeft uitgewerkt, is om die te versnellen en mensen zo sneller toch naar het school te kunnen laten vertrekken. Dat is nu in opstartfase, dus dat zal nog enkele minpunten of moeilijke punten kennen. Maar ik geloof wel in het gehele verhaal dat dat op termijn verbetering zal brengen. We hebben ingezet op verschillende recruteringscampagnes ook. Hè, buiten dat we ook al een keer op jaarmarkten gaan staan of op de gordel aanwezig zijn, hebben we ook eens werk gemaakt van een promotiefilmpje. Ik weet niet of we tijd hebben om dat hier te tonen. Het is 2 minuutjes, zeg maar.
Ja, excuseer. Allee, ik vind het is 10:30 en we hebben nog een hele lange agenda. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar kunnen we snel tot de essentie komen?
Ja. Dus ik ga het filmpje niet tonen en we zullen daarover gaan. Personeelsuitval vinden we ook wel belangrijk, dus dat hebben we ook in kaart gebracht, hè, dat we daar ook op inzetten en op veiligheid van onze medewerkers. Weet dat we ook even niet hebben kunnen werken of niet op de baan konden zijn en waar we beroep hebben gedaan op andere politiezones om in te springen voor onze dienstverlening omwille van de corona-uitbraak. Middelen, dat zijn de middelen die we ter beschikking krijgen van zowel federale dotaties als jullie als gemeente. De grootste uitgaven zijn gesitueerd op personeelskost. Dat is ongeveer 80% gaat puur naar personeelskost. En dan een klein deel nog werkingskost. De investering van afgelopen jaar, ik ga er dan niet bij stilstaan. Ik weet ook dat we de nieuwbouw hebben in gebruik genomen. Zondag 2 oktober, even een moment om reclame te maken, organiseren we een open deurdag. Dus iedereen is zeker welkom om eens een bezoek te brengen aan ons nieuwe gebouw. Dan, die zou ik, ja. Maar ik zou deze filmpje nu wel willen tonen, omdat dat wel een beeld geeft van hoe dat een klein beetje werkt achter de schermen. Dus dat is hoe dat we eigenlijk bepalen waar onze hotspots zijn en hoe dat die eigenlijk in beeld komen. Ik hoop dat het geluid ook gaat. Dus dat zijn de kaarten. Ik weet niet of je dat hebt kunnen zien, maar op basis van verschillende lagen, statistieken, kunnen we eigenlijk een klein beetje voorspellen waar dat er criminaliteit zal plaats hebben. We baseren ons dan vooral op de cijfers van inbraken. En het is op die plaatsen dat we eigenlijk onze ploegen meer gaan aansturen. Vroeger was dat een beetje buikgevoel, nu is dat eigenlijk een beetje wetenschappelijk onderbouwd. Andere prioriteiten zijn onze buurtinformatienetwerken. We werken daar vooral nog met de zelfstandigen. We hebben een kleine 200-tal aangesloten bedrijven, waar dat we zelf ook altijd wel input geven op vlak van sensibilisering of campagnes. Verdachte figuren. En ik val hieruit.
Mag ik dan ondertussen een vraag stellen?
Ja, zeg maar.
En dat heeft te maken met GDPR. We zijn nu toch over verschillende methodes en technieken bezig. Ik bedoel, dit gemeentebestuur heeft veel geld gestoken in GDPR. Ik denk bijna 300.000 euro alleen maar voor camera's om de meent, om een idee te geven. Ik heb GDPR in de tekst gezocht en ik heb dat woord niet teruggevonden. Ik vind dat feitelijk spijtig dat dat ontbreekt. Dus ik zou graag suggereren om tegen volgend jaar een hoofdstukje GDPR in te voeren. Ik zeg niet dat het niet nuttig is, maar ik zou graag zien wat de resultaten daarvan zijn en dat alle middelen die we daarop inzetten, dat die inderdaad tot resultaat leiden. Ik kan begrijpen dat je moeilijk daar rechtstreeks aan individuele misdaden kan drijven, maar ik hoor mensen de vraag stellen, al die camera's, waarvoor dient het? En ik vind het niet terug in het verslag. Ik zou dus graag hebben dat dat volgend jaar eventueel in een kleine paragraaf wordt toegevoegd.
Je bedoelde wel ANPR-camera's, hè?
Wat?
ANPR-camera's bedoelde. Ja, oké, okay, ja, maar GDPR is de private privacy.
Ik heb het rapport gelezen, ik bedoel... Ja, iedereen bestond mij toch. Goed, hè?
Dat waren dus onze diefstalpreventieadviseurs. We hadden ook een klein stukje gewijd aan klachten, omdat het eigenlijk ons opzet is om altijd te verbeteren, maar dat is ook op vlak van dienstverlening. Dus daarom dat we ook altijd kijken waar hebben mensen klachten over en hoe kunnen we onze werking dan verbeteren. Logischerwijs zijn het vooral de diensten die het meest in contact komen met burgers, die het meeste aantal klachten krijgen. Dan voor de criminaliteitsfenomenen. Ja, gaan we wisselen.
Oké, we hebben zo'n beetje de gewoonte dat Anneleen het beschouwend stuk doet en ik dan iets dieper ingaan op de cijfers. Ik zal ook proberen snel te gaan en een aantal tendensen weer te geven. En dus, zoals jullie zien, in 2021 hebben we iets minder feiten dan in 20. Nochtans, het zijn twee coronajaren. Algemeen kunnen we zeggen dat het verschil in gerechtelijke gebeurtenissen in 2021 niet zoveel verschil maakte met 19 en 18 nochtans. In periodes van corona zou je denken dat het ging kalmer zijn, maar we hebben heel veel feiten vastgesteld op vlak van volksgezondheid en dat heeft dus eigenlijk die cijfers ook voor 2021 eigenlijk omhoog gedreven. En dat zie je dus eigenlijk hier, waar we in 2019 geen enkel procesverbaal hadden opgesteld in het kader van volksgezondheid, hebben we er in het kader van de coronamaatregelen in 20 en in 21 respectievelijk meer dan 1000 en meer dan 500 feiten vastgesteld. Dus begin van dit jaar 2022 hebben we nog een aantal gerechtelijke feiten vastgesteld, maar nu is dat eigenlijk volledig terug stilgevallen. Dan het aantal gebeurtenissen zijn eigenlijk interventies van de politiezone. Dus ook in 2021 was dat relatief druk nog. Nochtans dachten we dat dat ging kalmer zijn. Dan het gemiddeld aantal of de gemiddelde aanrijdtijd is rond de 17 minuten. Nu weet dat dat niet voor een snelle interventie is, dat is gemiddeld. Waar zowel de trage interventies, categorie 4, waar totaal geen vorm van oogdringendheid aan verbonden is, en de categorie 1, waar het dan wel dringend is, dat we dus op dit gemiddelde zitten. Dus eigenlijk valt er nog wel vrij goed mee. Dan specifiek voor Beersel. We hebben niet voor de gemeente Beersel alle cijfers kunnen uitspitten, maar voor een aantal gerechtelijke feiten hebben we die gegevens toch gekregen. En wat is eigenlijk belangrijk voor jullie, denk ik, dat zijn die belangrijkste fenomenen die ook terug te vinden zijn in onze prioriteiten. En dus de diefstal en afpersing, waaronder ook woningcriminaliteit, dat gaan we straks zien. Dus van 2019 naar 2021 is dat dus in dalende lijn. Informatica-criminaliteit, 2021, dat zijn toch wel jaren waarin dat fenomeen sterk is opgedoken. Dus dan heb je eigenlijk een beetje een overzicht van de verschillende belangrijkste gerechtelijke feiten voor de gemeente Beersel. Drugsfeiten, we hebben er minder vastgesteld in 21 dan in 7, dan in 20, heeft dikwijls te maken met het aantal ploegen op terrein. Dus we moeten zeggen dat wij in 21 hadden we onder andere door corona, we hebben een lokale reserve van interventieploegen uitgebouwd in die periode, hadden we iets minder ploegen en we moeten ook in het algemeen zeggen dat ja, op dat vlak toch wel minder was. Ik denk dat 22 terug een vrij intens jaar zal zijn op het vlak van drugswetgeving. Halle, ik ga hier even overgaan. Wij gaan volgende week naar Halle en de gemeente Sint-Pietersleeuw hebben we eigenlijk al gedaan. Misschien niet oninteressant, maar ik ga straks zeggen dat zowel in Sint-Pietersleeuw als in Beersel de woninginbraken zijn gedaald. In Halle is dat iets gestegen. Een indicator van onze werklast, en we geven die eigenlijk elk jaar, dat is het aantal aanhoudingen, dat wij dus verrichten. En ook daar zou je denken, coronajaren, het is iets kalmer. Maar eigenlijk zoveel kalmer tussen 21-20 en 18-19 was het eigenlijk niet. Het was iets kalmer, dat zie je ook wel. We gaan van 647 over de 700 naar 600. Maar dat zijn toch wel bijna dagelijks dat wij 1 tot 2 en zelfs meerdere aanhoudingen verrichten. En een groot deel van die mensen komt ook in onze cellen terecht. Daarmee dat onze cellen degelijk zijn uitgerust. Ik nodig jullie uit om eventueel zondag eens te komen kijken. We hebben dit jaar een van onze cellen ingericht. En we noemen het dan een gewatteerde cel, waar zowel de vloer als de muren een mousse hebben gekregen, beschermd door een soort plastieklaag, om dossiers zoals Chauvanet in de cel in de luchthaven van Charleroi te vermijden. En die cel wordt ook al zeer regelmatig gebruikt. Dan diefstallen. Dus is onze top 5 van misdrijven. Dus diefstal met verzwarende omstandigheden is een daling in onze politiezone. Zonder verzwarende omstandigheden is het eigenlijk ook met een lichte stijging wel van 20 naar 21. De feiten van afpersing kennen een daling en dan is er altijd wel een beetje een restcategorie. De woninginbraken in de Zennevallei is misschien het belangrijkste dat ik hier over deze slide wil zeggen. Dus 2022 is natuurlijk nog niet helemaal in kaart gebracht. Maar er is toch wel de laatste jaren een daling wat betreft het aantal woninginbraken in onze politiezone. En hier zie je dat dan eigenlijk voor Beersel. En dus de woninginbraken van 2019 naar 2021 zijn in dalende lijn. In Halle, en ik spreek hier niet graag over andere gemeenten, maar is het licht stijgend. En ook Sint-Pietersleeuw kent een dalende lijn. Dus het is misschien algemeen dat we dat kunnen zeggen, dat de traditionele klassieke criminaliteitsvormen in België het laatste decennia zeker zijn gedaald. Het lijkt wel niet zo, maar het is wel zo. Als we nationale cijfers bekijken, er duiken natuurlijk een aantal nieuwe gegevens op, onder andere cybercriminaliteit, geweldscriminaliteit. Dat zijn zo dingen die wel in stijgende lijn zijn. Dan, nog niet zo lang geleden hielden wij die cijfers niet bij, maar dus op vlak van IT-criminaliteit is er toch wel een serieuze tendens gaande. En dat zie je dus ook wel, en corona heeft daar echt is een breekperiode geweest eigenlijk. En we denken dat dit fenomeen meer weg te denken is in onze cijfers. Nu, daarop werken is voor de politie zeer moeilijk. We krijgen veel klachten binnen, met soms zeer zware verliezen voor de burger zelf. Maar het is heel gemakkelijk om vanuit het buitenland een burger in België op te richten. Het is bijna aan de lopende band dat het zo gebeurt. Onderzoeken gaan voeren in het buitenland voor soms kleine bedragen. Ik kan u zeggen dat dat de prioriteit niet is van ons parket in Halle-Vilvoorde, want dat is quasi onmogelijk. Je kan niet naar Burkina Faso een rogatoire commissie sturen voor een verlies van 5000 euro. Ik geef maar een voorbeeld. Dus je ziet dat die problematiek zeer sterk aanwezig is en dat we, zoals Anneleen heeft gezegd, daar heel sterk op vlak van preventie moeten werken om daar iets te doen. Dan een ICT-criminaliteit in de ruime zin, waar dat je niet specifiek IT op zich, zoals die eerdere misdrijven, hebt om het misdrijf te plegen. Maar cyberlocking, zedenmisdrijven, dat zijn zo dingen. We gaan trouwens nu ook een campagne opstarten rond sexting, waarbij dat jongeren zich al te snel blootgeven op sociale media en daar dan dikwijls ook wel ingrijpend het slachtoffer van zijn. Dat is een project dat we dit jaar gaan opstarten. Dan beschadigingen, dat zijn de klassieke misdrijven. Dus vandalisme blijft sterk aanwezig. De brandstichting, toch ook wel regelmatig, opzettelijk, onopzettelijk. En dan hebben we ook daar nog een restcategorie. Overlast is een van onze fenomenen waarvoor we veel telefoontjes krijgen, waarvoor we regelmatig uitdrukken ook. Is opgedeeld in verschillende deelcategorieën en deelmisdrijven. Dus dan is toch ook wel de totaliteit van het aantal interventies, de totaliteit van het aantal PV's in deze materie, is toch ook wel zeer groot. Hè. Als ik kijk naar graffiti, vandalisme en dergelijke meer. Dat gaat over meer dan 400 feiten in de Zennevallei. Dat is toch niet weinig. Dan, significant, en ik denk dat het heel belangrijk is om het bij te houden, de komende jaren, om na te gaan in welke mate de economische en financiële crisis een impact zal hebben op onze gezinnen en onze huishoudens. Maar wij gaan dus meer dan 1200 keer in 2021, 2020 door corona was het minder, maar gaan onze mensen mee met de deurwaarder, weten dat dit een topje van de ijsberg is, denk je dat het toch wel iets is dat we echt als maatschappelijke indicator moeten meenemen. En u ziet dus ook dat de gemeente Beersel daar eigenlijk het laagst in scoort, nu uiteraard ook minder huishoudens, dan in Halle en Sint-Pietersleeuw. Maar Sint-Pietersleeuw heeft minder huishoudens dan Halle en scoort toch wel vrij hoog in deze categorie. Dan op vlak van volksgezondheid. Dus in 2020 hebben wij vrij veel PV's gemaakt in het kader van corona. 21 was minder en nu is het quasi stilgevallen. En dan ziet je zo'n klein beetje voor welke fenomenen wij vooral procesverbaal hebben opgesteld. Dan een aparte categorie is ook de bedriegelijke of de bedrogsmisdrijven of waar bedriegelijke praktijken worden gehanteerd. En ook daar is het toch wel een vrij grote categorie. In totaal voor 2021 415 feiten. Dat lijkt maatschappelijk, mensen zien dat niet dat dat gebeurt. En dat zijn dingen die je echt binnen de politie vaststelt, waarvoor de publieke beroering niet aanwezig is. Maar er worden toch wel redelijk veel mensen ook slachtoffer van deze feiten. Dan geweldsmisdrijven, dus de slagen en verwondingen, 260 vaststellingen in 2021. Er is een restcategorie en dan de meest zware categorie op dat vlak, dus moord en doodslag, hadden wij 19, 20 en 21 ongeveer een achttal feiten. Zelfmoorden zit daar niet in, die tellen wij eigenlijk intern, maar daarover communiceren we eigenlijk niet zo direct, omdat dat echt persoonsgebonden is. Dan onze verkeersinspanningen, u ziet hier, sinds ettelijke jaren, dus is het aantal verkeersongevallen in dalende lijn in onze politiezone. En van 2012 is de tendens ingezet. Uiteraard in 2020 ken je een serieuze daling, dat heeft puur te maken met de impact van de coronamaatregelen als mensen dus niet mochten buiten komen. En in 2021 was er een stijging ten opzichte van 20, maar is de dalende curve van 2012, die begonnen is in 2012, werd die curve dus doorgetrokken. Dan, niet onbelangrijk, de verkeersongevallen waar gekwetsten vallen. Dus in Beersel hadden wij in 2021 42 ongevallen met lichamelijk letsel, waarvan één persoon binnen de 30 dagen overleden is. Een andere persoon dood was ter plaatse. Dodelijke gewonden is een beetje een bizarre categorie. Zwaar gewonden hadden we er 11 en lichtgewonden hadden we er 44. Niet onbelangrijk als je dat bekijkt, is die lichtgewonden. Dus we gaan eigenlijk van 84 lichtgewonden bij 65 ongevallen in 2012, gaan we naar 44 lichtgewonden bij 42 ongevallen in 2021. Dat wil eigenlijk zeggen dat er minder ongevallen zijn. Ik ga direct het woord geven. Minder ongevallen zijn, sowieso, maar ook minder gekwetsten binnen die categorie minder ongevallen. Dus wij denken dat het dragen van de gordel, kinderziekjes, gsm-controle enzovoort een impact heeft op het aantal lichtgewonden. U wou iets zeggen?
Ja, ik vond het heel spijtig dat in deze tabel geen onderscheid gemaakt wordt tussen zwakke en sterke weggebruikers. Als er daar 44 zwakke weggebruikers een letsel hebben, is dat een totaal ander beeld als dat 44 autogebruikers zijn. Dus ik zou willen vragen dat dat naar volgend jaar gecorrigeerd wordt en dan kunnen we ons beleid daar beter op richten. Ik vond dat echt ontbrak, die cijfers.
Ja. We gaan eens kijken. Ik denk wel dat we die... Ik weet niet zeker dat we die cijfers hebben, maar het is misschien wel relevant om de fietsers en de voetgangers apart eens te gaan bekijken, omdat je wel vaststelt dat dat terug in stijgende lijn is. Dus het aantal ongevallen met de fietsers en misschien ook...
Ja, maar ik zou graag weten, is dat 10% of is dat 90%? Ja, voilà. Als 90% is, denk ik dat onze politiek op dat mobiliteit totaal moet veranderen als dat 10% is. Dus ik denk wel dat dat relevant is.
Ja. We gaan het een keer apart bekijken. Ja, dank je voor de suggestie. Voilà, dat is eigenlijk in een notendop. We proberen licht snel door te gaan. Maar dus alle literatuur zit wel in het document zelf. Bedankt voor de aandacht. En hopelijk zien wij jullie op 2 oktober in onze nieuwe politiepost. En als er vragen zijn, graag.
Ja, ik had misschien nog één vraag specifiek, maar het ging vrij snel natuurlijk in de cijfers. Maar ik had goed begrepen dat het aantal PV's met betrekking tot volksgezondheid 1000 was. Toch wel opmerkelijk, op een totaliteit van 6800. En vervolgens bleek dan wat Beersel betreft 95. Dus,
wacht, nu gaan we eens gaan kijken.
Dus meer dan 900 in onze vriendelijke buurgemeente. Wat is daar, nee. Is daar enige...
Die cijfers hier zijn voor de ganse Zennevallei. Dat is niet specifiek Beersel, hè?
Nee, maar daarstraks hebben we een deel slide gekregen. Ja. Daar heb ik gezien dat qua...
Ja.
Ja. Beersel was maar... Ja.
Oké, hier.
Dus volksgezondheid, hè, maar 95 in 2021. Terwijl in totaliteit voor heel de politiezone waren er 1000, niet meer dan 1000.
Ja. Wel,
die nog tevoren heeft u een overzicht gegeven van de politiezone, viel mee op, dus meer dan 1000 gevallen in de totale politiezone. Heeft u er enige verklaring voor?
Als we willen vergelijken, is best dat we die drie slides vergelijken. Beersel volksgezondheid in 2020, 104 PV's in 2021, 95. Voor Halle hadden we volksgezondheid 361 en 155. En voor Sint-Pietersleeuw 492 en 303.
Enige verklaring waarom dat een veelvoud is? Want...
Ja, het heeft gewoon te maken met het gedrag van de mensen.
Aha. De
Beerselaar heeft er zich beter aan gehouden dan een Hallenaar en een Sint-Pietersleeuwenaar. En dat zie je dan niet alleen in dit soort cijfers, soms ook wel in andere cijfers. Als je kijkt naar wat wij gesloten hebben qua handelszaken... of preventieve maatregelen hebben genomen in kader van corona naar horeca en dergelijke meer, is er ook een groot verschil tussen Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel. Maar het is niet zo dat de politie, misschien zal dat kunnen gedacht worden, minder gecontroleerd heeft in Beersel dan in Halle bijvoorbeeld of Sint-Pietersleeuw. Dat heeft daar weinig of niks mee te maken. Nee.
Ja, ik veronderstel dat vooral horeca daar een rol in zal gespeeld hebben.
Maar... Hoe zegt u?
Veronderstel dat vooral horeca daarin een rol gespeeld zal hebben.
Wat? Nee? Ook bij controles en zo's, hè, die we deden. Ja, ja. Maar nee, in het algemeen, voor bepaalde misdrijfcategorieën scoren Halle en Sint-Pietersleeuw hoger dan Beersel. Ja. De populatie is ook voor een stuk anders, hè. Ja.
Nog iemand? Mogen we... hierbij de politie bedanken en we kunnen dan verder. Wil jij gewoon? Die micro eens afduwen?
Ja,
prima. Oké, dan komen we terug bij de volgende punten van de gemeenteraad, die herhalingen zijn van daar straks op de OCW-raad. De aanpassing van de rechtspositieregeling. De burgemeester heeft dat daarnet uitgelegd. Mag ik aannemen dat we allemaal daarover hetzelfde kunnen stemmen als bij de OCW-raad? En hetzelfde voor het volgende punt, de aanpassing van het arbeidsreglement. Prima. Dank u wel. Dan agenda punt nummer 9. De goedkeuring van het toekennen van sociale voordelen bij het onderwijzend personeel. Ik geef het woord aan meneer Van der Meijlen.
Ja, ik denk dat ik daarin kort kan zijn. De burgemeester heeft eigenlijk heel de rechtspositieregeling uitgelegd en daar zat ook een punt in rond het waarderingsprogramma dat wij hebben en de sociale voordelen die we eigenlijk ook willen toekennen bij pensionering en dienstanciëniteit bij ons onderwijzend personeel, om die gelijk te stellen met het andere personeel in de gemeente. En daarvoor vraag ik graag u toe uw goedkeuring.
Iemand vragen daarover? U kunt het allemaal goedkeuren. Dank u wel. Volgende punt, de aankoop van een perceel grond aan de Zennestraat in Lot. Het woord aan meneer De Knopper.
Ja, u kan het daar zien in de feitelijke motivering, collega's. De aanleiding was dat er een aantal knelpunten werden vastgesteld in het strategisch project voor de Zennevallei. Meer bepaald Lot, de omgeving Lakenbeek en de woonkern Lot. Er waren twee problemen, doorgaand verkeer en dan een buffering tussen woonomgeving en bedrijvenzone. U weet dat wij als gemeente daar al gronden hebben aangekocht en vandaag ligt er een tweede of volgend voorstel klaar om twee percelen aan te kopen van respectievelijk 93 aar en 2 hectare. De prijs staat daar ook vermeld. Beter gezegd, er is een schattingsverslag en wij vragen daar uw goedkeuring voor. Er staat ook een subsidie tegenover, ze staat opgenoemd in de tekst.
Iemand vragen daarover? Kunnen we dat goedkeuren? Prima, dank u wel. Agenda punt nummer 11, de riolering in de Conscience-straat en de Dondeveldstraat. Het is een grondinname. Nog eens, meneer Kroppen.
Ja, ook heel kort. Het is het dossier toelating, collega's. U kan daar zien dat wij de toelating geven, als we dit goedkeuren, tot van de aankoop van percelen gelegen langs de Astedorp. Ze zijn opgemeten, de drie loten staan erbij, de bedragen staan ook vermeld. En dat dient natuurlijk om de rioleringswerken die daar voorzien zijn, te laten verlopen.
Geen vraag daarover? Ja, maar dat doen we afgraf. Maar wil je over dit punt stemmen? Ja, dan stemmen we over dit punt.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En dan agenda punt nummer 12, de afstand wegen is in de Lameisbosstraat.
Ja, u kan lezen daar in de toelichting dat al in 1991 de gemeenteraad het tracé goedgekeurd heeft van de nieuwe aangelegde weg in het verkavelingsplan, het zogenoemde project Lameisbos. Daarin werd bedongen dat de verkavelaar aan de gemeente de weg zou afstaan. De openbare wegen is dan noodigheden enzovoort. U heeft het zeker gelezen. En vandaag willen wij overgaan tot de gratis inname van de genoemde delen van die verkaveling.
Komt dat 20 jaar duurt tussen de definitieve oplevering van die weg en de grondinname?
Och, kijk, omdat dat momenteel in feite aan de orde van de dag is, maar eerlijk blijven, er zijn zaken die al 50 jaar niet gebeurd zijn van grondinnames. Dat klopt. Op een bepaald ogenblik vraagt een eigenaar, hier in dit geval ook, kijk eens, kunnen we er nu werk van maken? Wij doen dat dan ook, maar er zijn zeer veel plaatsen waar dat 3/4 van de verkaveling van Schavijs is op dat vlak nog niet in orde, omdat het uiteindelijk in de jaren 50 niet onmiddellijk gebeurd is. Dus het zijn ook geen rampen op zich, laten we zeggen, ook eerlijk blijven.
Kun je daarmee allemaal akkoord gaan? Prima, dank je wel. Puntje 13, de erosiebestrijdingswerken aan de Hoogkouter in Dorp. Het is ook een grondinname.
Ja, inderdaad, collega's, ook daar u kan zien, het past in de aanleg van een grasbufferstrook aan de Hoogkouter, dus om het water van de grootheidevelden eigenlijk op te vangen. We hebben het er al in 2021, principieel zijn we ermee akkoord gegaan. Ondertussen is dat opgemeten en is er een schatting gebeurd. Het gaat over twee percelen waar we telkens een aankoopprijs kunnen voorlezen en ook een pachtbeëindigingsvergoeding. In het eerste perceel bedraagt het aankoopbedrag €2.633 en de pachtvergoeding €351. Het tweede perceel €8.262 aankoop en erf- en pachtbeëindigingsvergoeding €1.339. Dus hier ligt dus voor om over te gaan tot de aankoop van die percelen. Budgetten zijn voorzien, u kan het daar op het scherm lezen.
Niemand vraagt erover. Kunt daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Puntje 14. Een dading. Ik geef het woord aan meneer Knopper, omdat er een probleempje mee is.
Inderdaad, collega's, u heeft dat punt gelezen, kort geschetst. Het gaat hier over de school van Huizingen. In 2011 al heeft het college beslist om in samenwerking met TMVW zonnepanelen op een aantal gemeentegebouwen te leggen. Daar was ook de basisschool Huizingen begrepen. In de vorige legislatuur zijn wij overgegaan tot een energieprestatiecontract voor een aantal gebouwen. Daar was de school van Huizingen ook bij. En in dat contract was afgesproken om het dak van de basisschool in Huizingen te vernieuwen. Dat wil zeggen bijkomend te isoleren als een energiebesparende maatregel. Bij de uitvoering of bij het begin van de uitvoering werd echter vastgesteld dat er een probleem is. De zonnepanelen zijn afgenomen en dat was voorzien om dat ene keer te doen tijdens het contract met Varis. Maar toen dan de dakstabiliteit bekeken werd, kwam dus de aannemer Vinci met een verslag waaruit bleek dat en de zonnepanelen opnieuw terugleggen en de isolatie van dat dak, dat de stabiliteit dan niet gegarandeerd was. Dat was een nieuw gegeven. Daar is wat over heen en weer gediscussieerd en berekend. Er zijn allerlei experten bij betrokken geweest. Maar ondertussen hebben die zonnepanelen daar 2 jaar dus langs de kant gelegen, zijn niet in gebruik, waardoor Varis eigenlijk een inkomst moest derven en de gemeente eigenlijk ook, want wij ontvangen een vergoeding voor die panelen op die verschillende gebouwen. Tijdens diezelfde fase bestond de mogelijkheid voor onderwijsverstrekkers om een subsidieproject in te dienen in het kader van de nieuwe DBFM-ronde van de regering van Vlaanderen. Wij hebben een van de projecten die wij ingediend hebben was de school van Huizingen. We zijn daar ook ondertussen weerhouden. En dat betekent dat wij daar eigenlijk de volledige school kunnen vernieuwen, maar wel tegen een, u weet dat, DBFM is een subsidie van meer dan 82%. En dus liepen die twee projecten eigenlijk door elkaar. Dus op dat moment hebben wij beslist om de renovatiewerken aan de school van Huizingen niet verder te zetten. Daardoor is er dus een overleg ontstaan met Varis, die dus een schadevergoeding vraagt. Niet voor de gederfde inkomsten, omdat die panelen daar een aantal jaar liggen, maar ze hebben wel een nieuwe plaats gezocht. En dus de vervoerkosten en opnieuw installeerkosten hebben zij in een dading voorgesteld. Dat was wat hier vandaag voorlag. Vorige vrijdag echter hebben wij een overleg gehad met de aannemer Vinci. En hebben wij dus ook die dading ter sprake gebracht en wenst Vinci dus in dit gegeven tussen te komen. Dat is dus een nieuw feit en het lijkt dus vandaag onwenselijk om die dading hier goed te keuren. Gezien er nieuwe feiten hebben voorgedaan en gezien dat dus een nieuw licht op die dading kan werpen. Dus vandaar dat ik wil vragen om dit in te trekken en zal ik dus de voorzitter vragen of jullie willen stemmen om akkoord te gaan dat we dus dit punt van de gemeenteraad halen en dat we dat in een later fase wellicht of op een andere manier zullen moeten ter sprake brengen.
Ja, ik heb toch een vraag, niet specifiek over die dading, maar wel over dat DBFM-project dat jullie hebben ingediend. Ik veronderstel dat dat kadert in een totale renovatie of nieuwbouw voor zowel lagere als kleuterschool. Ja. En dat dat dan op een slimme manier gebeurt in dat groep het Groen Blaf Turken. Is dat misschien de reden waarom dat dan nog steeds niet op onze tafels ligt vandaag? Of...
Daar kan ik niet op antwoorden. U weet dat de DBFM-projecten eigenlijk relatief recent zijn. Wij hadden weinig tijd om de projecten in te dienen. Dat is telkens zo. Daar hebben wij een sumure projectomschrijving moeten maken over het project, zodanig dat het ook gebudgeteerd kon worden door de Vlaamse overheid. En daar zit dus inderdaad een totale renovatie in. Dat is wat er vandaag op tafel ligt. En op basis daarvan zijn er ook... Wat? Een totale nieuwbouw. Duidelijk, een totale nieuwbouw.
Ik hoop dat jullie echt ambitie hoog leggen om te kijken waar dat die school zich dan moet implanten en hoe dat die woningen daarvan en hoe dat die ontsluiting dan moet gebeuren en hoe dat groep Groen Blaf Turken daar dan ook rekening mee zal houden. Hè.
prima voor de vraag. Maar nu is de vraag enkel, zijn we allemaal akkoord om dat punt te schrappen? Meer is niet. Iedereen akkoord daarmee? Prima, dank u wel. Dan puntje 15, nog een kosteloze grondafstand in de Grootbosstraat.
Ja, collega's, inderdaad opnieuw. In het kader van rioleringswerken, u heeft de details kunnen zien, het zijn twee kleine percelen. Dus wij vragen daarvoor uw akkoord vandaag.
Ja, ik heb ook daar een vraag. Ik zie dat die verkabelingsvergunning dateert van 2016. Klopt dat? Die verkabelingsvergunning, daar is nog niks, daar zijn nog geen werken gebeurd. Dat betekent dat die verkabelingsvergunning niet meer geldig is. Na 5 jaar vervalt zo'n verkabelingsvergunning, namelijk. En is het dan ook misschien de uitgelezen kans om een keer te kijken of we echt nog zo van die verkabelingen willen van 20 meter breed, 1 gezinswoningen op die plek. En ik kijk dan opnieuw naar onze schepen van ruimtelijke ordening en de actualisering van de BPA's, het BPA Waterpool. Dat zijn hier kansen die je gewoon laat schieten. Dus ik weet niet zo goed of dat jullie met dat BPA, dat eigenlijk niet meer geldig is, deze actie kunnen doorvoeren.
Ja, ik ga ervan uit. Dit is een kosteloze grondafstand. Dat is een transfer van eigendom. Heeft eigenlijk niks met de BPA te maken.
Met de verkabelingsvergunning, die afgeleverd is in februari 2016, plus 5 jaar is 2021. Na 5 jaar vervalt een verkabelingsvergunning als er geen wegen is aangelegd of als er niet aangesneden is.
Nieuwe wegen is aangelegd. Hè?
Dat is toch de zaak der wegen is. Er is nog niks gebeurd.
Laat ons zeggen, er is geen nieuwe wegen is aangelegd. Er is uiteindelijk links en rechts een kleine strook die men dient af te staan. Ik weet ook niet of er al kavels verkocht zijn, want ook dat speelt mee. Daar heb ik geen zicht op. Het is niet omdat dat ze nog niet bebouwd zijn, dat ze niet verkocht zijn. Het ogenblik dat ze verkocht zijn, binnen de 5 jaar, ligt het anders.
Prima. Nog iemand vragen daarover? Willen we erover stemmen? Geen probleem. Dan gaan we eraan. Ja. Volgend agendapunt, nummer 16, het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor de handhaving ruimtelijke ordening. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, dit is een bekrachtiging van een collegebeslissing die genomen werd op 27 juli 2022. Het gaat over het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst dienstverlening voor de handhaving ruimtelijke ordening. Als partner van Haviland Intercommunale kan onze gemeente beroep doen op dienstverlening, meer bepaalde ondersteuning bij de handhaving ruimtelijke ordening. Door de tijdelijke afwezigheid van de gemeentelijke handhavingsambtenaar gedurende een aantal maanden doen we beroep op deze partner om bijkomende capaciteit te leveren om de continuïteit en efficiëntie van de dienstverlening te garanderen. De opdracht aan Haviland is vastgelegd conform de projectfiche die integraal deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst. Haviland stelt 1 intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening en 1 stedenbouwkundige inspecteur ruimtelijke ordening ter beschikking minstens 1 dag per week. Graag bekrachtiging van deze collegebeslissing.
Iemand vragen daarover? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Puntje 17, daaraan aansluitend het handhavingsplan ruimtelijke ordening en prioriteitenkader.
Ja, het gaat hier over een goedkeuring handhavingsplan ruimtelijke ordening, het opstellen van de prioriteiten van de gemeente en het afsluiten van een samenwerkingsprotocol tussen de gemeente en Haviland in dit geval. De prioriteiten die zijn in 2016 vastgelegd en niet gewijzigd. Dus de gemeentelijke prioriteiten zijn ten eerste inbreuken buiten de ruimtelijke kwetsbare gebieden, woongebieden, KMO-zones enzovoort, met volgende prioriteiten aan te vatten. Inbreuken met een ernstig impact op de goede ruimtelijke ordening, strijdig met verkavelingsvoorschriften of stedenbouwkundige voorschriften van een BPA of RUP. Het uitvoeren van reliëfwijzigingen die een impact hebben op de goede waterhuishouding. Het opdelen van een eensgezinswoning en meersgezinswoning zonder of in strijd met een vergunning. Inbreuken met een groot vermogensvoordeel voor de overtreder. En het stallen van voertuigen en allerhande materiaal die het straatbeeld nefast beïnvloeden. Of inbreuken door professionelen. Kleinere overtredingen die weinig of geen ruimtelijk impact hebben, dat is een tweede prioriteit. Bijvoorbeeld omdat ze enkel een privaat belang schaden of werken en handelingen die in overeenstemming zijn met de vigerende stedenbouwkundige voorschriften, toch waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning voor werd aangevraagd, zijn in dit geval niet prioritair voor de gemeente.
Iemand vragen hierover? Kunt dat goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 18, het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen. Het woord aan meneer Van der Meijlen.
Ja, zoals ieder jaar kom ik met het schoolreglement naar de gemeenteraad. Ook dit jaar zijn er een aantal kleine dingen veranderd. Nu, ik moet wel zeggen dat mijn dienst soms wat enthousiast geweest is in het geelkleuren van sommige passages. Ik heb daar Jan ondertussen een verduidelijking rond gegeven. Het zijn eigenlijk kleine aanpassingen en ze hebben mij beloofd van dat volgende keer in groen en rood te zetten, zodat dat net iets duidelijker is. Het zijn echt wel kleine dingen. Ik overloop ze kort. Je kan voortaan een digitaal akkoord geven bij het schoolreglement. Er is een verfijning van de definitie van de regelmatige leerling. Een verduidelijking van de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Een jaarlijkse aanpassing van de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur. Ook nog een verfijning rond de vervroegde instap in het lager onderwijs en ook het verlengd verblijf. Een passage bijgevoegd rond weigering. En dan ook rond het getuigschrift, waar een verduidelijking is. En ook rond het toekennen van een getuigschrift. Namelijk dat er geen minimumleeftijd meer staat op het toekennen van dat getuigschrift als de klasraad daar een gunstig advies over geeft. Dat waren de kleine dingen. Ik weet niet dat iemand daar nog verder vragen rond heeft. Als
niemand
het niet is, dan vraag ik u.
Ja, niemand vragen? Iedereen akkoord ermee? Prima, dank u wel. Puntje 19, de samenstelling van de adviesraad van de bibliotheek. Het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Marjolein Vastenakels en Leen Poppe zetelden beide in onze adviesraad van de BIP en zijn nu veranderd van werk. Tine Renders is onze nieuwe jeugdconsulent en zal Marjolein vervangen. En Dieter van den Brent is nu waarnemend directeur van GBS Lot en zal Leen vervangen. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de samenstelling van de adviesraad van de bibliotheek, waarbij vanaf 1 oktober 2022 Tine Renders de jeugddienst vertegenwoordigt en Dieter van den Bremt het gemeentelijk lager onderwijs. We vragen nu om dit goed te keuren.
Iedereen akkoord met deze vervangingen? Dank u wel. Puntje 20, de machtiging voor de schoolstraat in de Vaucanlaan in Huizing. Het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Dank u wel, voorzitter. In ons mobiliteitsplan zijn veilige schoolomgevingen de topprioriteit. En om dat te kunnen realiseren, hebben wij beslist om de schoolstraat in de Vaucanlaan aan de school van Huizingen te realiseren door middel van verzinkbare paaltjes. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen die er wonen en werken in het stuk van de schoolstraat tijdens de uren van de schoolstraat in en uit de straat kunnen. En daarom hebben wij een reglement dat ik u nu voorleg ter goedkeuring opgesteld. Dat regelt welke mensen een vergunning kunnen aanvragen en op welke manier ze dat moeten doen. Ik hoop daarvoor uw goedkeuring te krijgen.
Iemand vragen over die paaltjes?
Niet over de paaltjes, maar wel over de topprioriteit. Ik bedoel, dat is duidelijk een topprioriteit in Huizingen, maar ik weet niet dat dat zo'n topprioriteit is aan Sint-Victor. Hoe is het met de heraanleg van de fietspaden in Sint-Victor, die onze collega-minister hier ons, ik denk 8 jaar geleden, voor het eerst beloofd heeft dat die er gingen zijn. Of het misschien 10 jaar ben, ik weet niet. 9. Ik bedoel, we zitten er nog altijd op te wachten. Is er beweging in het dossier?
Ja, ik ben mijn agenda aan het open doen en we hebben een overleg met ABV om de timing en